Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Als ik net wakker ben, ga ik naar het tandenpoetsen als eerste.
Mijn haar kammen? Nee. ik ga naar buiten.
Ja?
En daglicht in mijn ogen krijgen. En met mijn blote voeten in het gras staan.
Nice. Ik kan niet zonder.
Ik wil eigenlijk meteen zeggen water, maar dat is een standaard antwoord. Ik zit nog in mijn ochtend, dat is het volgende wat ik doe, namelijk heel veel water drinken.
Nee, maar dat is goed, want het is iets wat een hele hoop mensen overslaan.
Een essentieel ding, ja, zeker. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk iets romantischer en inspirerender zeggen, maar ik kon het niet vinden zo snel.
Nou, dan heb je nog de rest van het uur voor. Ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja. Ik ben pas echt gelukkig als ik...
kan doen waarvoor ik hier ben, op deze planeet.
En dat is?
Dit, lesgeven, verhalen vertellen.
Heerlijk, we gaan beginnen. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Ik heb een introductie voor je geschreven.
Oh, wauw.
En dit zijn ook deels je eigen woorden. Dus dit is niet wat ik... Het begint met namelijk met... Hij ging van te dik, opgebrand en ongelukkig... naar een levensstijl van focus, fitness en persoonlijke vrijheid. Hij ging op een zoektocht naar de effectiefste manieren... om zichzelf een mentale boost te geven. Hij heeft alles getest wat hij maar kon vinden om zijn focus te versterken. Hij optimaliseerde zijn levensstijl, overwon de kou... liep marathons op zijn blote voeten en nog veel meer. Met meer dan 10.000 uur ervaring in lesgeven over wetenschap... zelfontwikkeling en innovatie besloot hij om al zijn bevindingen... te bundelen in zijn boek Mindlift, dat hij overigens in 1 maand heeft geschreven. Klopt, hè?
Ja.
Met deze principes in het boek wist hij een leven van vrijheid en positiviteit te creëren. En dat willen wij natuurlijk met z'n allen van hem meenemen. Het is Casper Vermeulen, a.k.a. Casper's Focus. Yes. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe gaat het?
Goed.
Ja?
Ja.
Fijn dat je er bent.
Ja, ik vind het ook fijn om te zijn.
Ja, ik moet misschien heel eventjes uitleggen wat onze link is. Het is niet de hele sterke, maar... Er is een reden dat jij hier vandaag zit, omdat ik jou heb ontmoet op Tijdloos. Dat is een camping van ID&T, afgelopen zomer, 6 weken lang, waar je een hele hoop mooie dingen kon doen. En jij stond daar op het schema. Wat stond er precies op het schema? Waar was ik precies bij?
Stond volgens mij ademsessie.
Ja,
stond er, ja.
Ademsessie. Dus ik dacht, nou oké, uit de tent gerold, mijn vriend meegenomen... Mijn vriend is heel nuchter, die mediteert wel een beetje, maar die dacht, nou, ik ga wel gewoon mee. Toen zat jij daar met een prachtige klankschaal. Echt zulke mooie muziek te spelen. Ik weet het nog, ik ben helemaal weer daar als ik eraan denk. Want het is heel mooi, weet je wel, vooral in deze coronatijd, dat je dan 's ochtends zo met z'n allen wakker kan worden. En toen begon jij met praten. Toen ging je uitleggen wat we gingen doen. Toen gingen we samen ademhalen. En dit was zo... fijn en bijzonder. Ik heb wel eerder ademhalingstechnieken gedaan... maar jij kon het zo mooi en helder verwoorden... wat die ademhaling met je lichaam deed. We deden een paar oefeningen. En ik kijk mijn vriend daarna aan en hij zegt... what the fuck, wat vet. En mijn vriend is echt... dat is echt mijn doelgroep, weet je wel. Hij is begonnen met mediteren en hij zei... nou, dit is... je had het over het immuunsysteem... en hoe je beter kon slapen... en allerlei technieken met alleen die ademhaling. Toen dacht ik, oké. Eigenlijk al tijdens die meditatie. Casper moet in de podcast komen. Casper, kan ik meteen contact gezocht via Instagram. Casper, kan jij, ik weet niet wat. Eigenlijk zijn deze met z'n allen turbo. Zo. Wacht nog een keer. Dit is heel erg. Nog een keer. Deze aflevering zijn voor jou ontstaan. Want ik dacht... Hoe kan ik Casper nou in 1 keer uitnodigen in deze soort van wereld waar ik nu in zit. Maar ik wil een hele hoop nog leren. En van iemand als Casper kunnen wij zoveel leren. Dus ik dacht, nou, we gaan gewoon met z'n allen turbo. Turbo Gwen kan je zien op YouTube. En jij bent hier vandaag om een hele hoop vragen te beantwoorden van de kijkers. Ik heb gevraagd, yo, Casper komt. Ga checken. Wat wil je van hem weten? Er is een hele hoop binnengekomen. Dus ik ben super dankbaar dat je hier vandaag bent. En ik heb er heel veel zin in.
Leuk. Ja, ja, ik ook.
Ja, jij zei net tijdens de lockdown nu... we zitten natuurlijk helemaal niet meer in de lockdown... maar tijdens corona... ben jij veel bezig met het Nederlandse publiek?
Ja, ja, ik ben gewoon in Nederland. Ik heb de afgelopen jaren heel veel gereisd. Dat vind ik ook heel leuk.
Ja.
En dit is voor het eerst in 5 jaar... dat ik een paar maanden gewoon thuis ben.
Ja.
En dus dan ben ik weer hier. En dan raak ik weer geïnspireerd door de mensen hier. En ik vind het heel leuk om de gewone Hollander weer te bereiken.
Ja.
En dat was op Tijdloos was de eerste keer dat ik weer voor een publiek was. Die ochtend was ik ook uitzonderlijk geïnspireerd. Ik had zeg maar zo van, ja, ik mag weer. En heel leuk om gewoon weer mensen te ontmoeten... Die zo in het dagelijks leven er dan wat mee kunnen, weet je wel.
Ja, we gaan eventjes helemaal aan het begin beginnen. Jij zegt dat je leraar bent geweest... scientist, is dat natuurkundeleraar? Of?
Nee, ik ben opgeleid als biologiedocent.
Ja, oké.
Op de school waar ik werkte, was een redelijk innovatieve school. Die werkte met combinatievakken. Dus ik gaf een vak dat heette science.
Ja.
Het ging eigenlijk van biologie, natuur, scheikunde, als je dat zo wil duiden. Maar dat ging heel erg over, ja, wat is wetenschap en wat kun je ermee doen in je leven?
Ja, en jij bent nu biohacker. Wat is biohacker? Want ik vond dat heel interessant klinken. Want jij zei, ja, I'm Casper, en I'm a biohacker. Toen dacht ik, ik weet niet wat het is, maar ik wil het.
Ja, het is een beetje... het is nu een beetje een modewoord aan het worden. Dat is wel tof, maar... biohacker is een hele brede term. Het is niet heel helder gedefinieerd. Er is niet één overkoepelende organisatie die dat soort van duidt. En er zijn verschillende stromingen. Binnen die grote stroming zijn er substromingen. Maar waar het eigenlijk over gaat is... biohackers zijn een groep mensen die... op zoek zijn naar allerlei shortcuts en allerlei zeg maar hacks. Eenvoudige manieren om je staat van zijn te beïnvloeden.
Mm-hmm.
Met behulp van natuur, wetenschap en technologie. En vooral vanuit het begrip van hoe werkt nou dat biologisch systeem dat we zijn als mens.
Yeah.
En door dus eigenlijk een wetenschappelijk biologische insteek te nemen,
mm-hmm.
Wordt het... makkelijker om dingen te duiden van wat werkte wel voor mij, wat werkte niet voor mij. En het gaat ook heel erg over hoe werkt mijn systeem, maar ook hoe werkt mijn omgeving. Dus biohackers zijn veel bezig met supplementen en voeding, maar ook bijvoorbeeld met licht. Door verschillende manieren het licht in hun omgeving te veranderen. Dat is ook waarom ik 's ochtends als eerste naar buiten ga, mm-hmm. om een biologische klok te zetten. En met behulp van daglicht. En dus heel erg te kijken naar wat is nou het... de biologie die werkt achter onze ervaring.
Yeah.
En het voordeel daarvan is dat het dan iets makkelijker uit te leggen wordt... waarom je bepaalde dingen doet. Zoals bijvoorbeeld ademhaling of meditatie of voeding. Dat je ook begrijpt waar het over gaat.
Yeah.
En dat vind ik heel leuk. En ik ben nog steeds... Eigenlijk sta ik nog steeds biologieles te geven. Alleen sta ik dan voor grote zalen op congressen... of ik werk dan met atleten of met een net andere doelgroep. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds over van, ja, wie ben je eigenlijk? Hoe zit je in elkaar? En hoe kun je nou je output, dus wat je doet in het leven... en hoe je je voelt en de resultaten die je ziet in je leven... hoe kun je dat optimaliseren op basis van bekende wetenschap? En het leuke is van biohackers is dat ze overal voor openstaan. Dus een biohacker die zal net zo eenvoudig een wetenschappelijke publicatie gebruiken... om te begrijpen waarom het beter is om 's nachts door je neus te ademen... en dan zijn mond dicht tapen in de nacht...
Is dit echt gebeurd?
Ja, dat doe ik. Tape elke nacht.
Nee,
ja.
Nee, je maakt het wel.
Dat ga jij ook doen na deze aflevering.
Nee, ben je echt serieus?
Ja, serieus. Ja.
Je tape je mond dicht?
Ja. Elke nacht.
En waarom is dat goed?
Omdat de meeste mensen hebben de gewoonte om 's nachts door hun mond te ademen. En mondademhaling is in alle opzichten minder handig, minder goed voor je. Zeg maar inferieur aan neusademhaling. En als je dus 's nachts in bed ligt en je mond valt open, dan verlies je heel veel vocht. Je neus is een hele belangrijke filter. Het is een enorm filtersysteem. Het is een airconditioner, dus het zorgt ervoor dat je lucht eigenlijk met een ideale temperatuur en een ideale luchtvochtigheid in je longen aankomt, zodat je daar optimaal de zuurstof uit kunt halen. En bij neusademing, wat er gebeurt, is dat er in je holtes, dus in je neusholte, maar ook in je holtes, wordt een stofje gemaakt, dat heet stikstofoxide, NO. En dat is een stofje wat ervoor zorgt dat je vaten beter open gaan staan en ook je longblaasjes beter open gaan staan. Wat er dus op neerkomt, dat je neus is eigenlijk de eerste plek waar je immuunsysteem kan filteren. Als je door je mond ademt, krijg je ongefilterde lucht binnen. En dat je dus veel hogere kwaliteit lucht binnenkrijgt. En wat heel belangrijk is, is dat de houding, de stand van je gezicht beter is wanneer je door je neus ademt. Dus als je je mond open hebt, dan hangt je tong heel lui. Mm-hmm. Precies. En mondademhaling, consistent mondademen door de nacht heen, wordt in de literatuur heel vaak al gelinkt aan allerlei ademhalingsproblemen. Dus mensen die bijvoorbeeld slaapapnoe ontwikkelen. Wat ook weer gelinkt is aan degeneratieve problemen, zoals geheugenverlies en dat soort dingen. Best wel heftig is. Maar ook wat interessant is dat dus de stand van je mond en je tong en de mate waarin je door je neus kan ademen, die bepalen zelfs de manier waarop je schedel zich ontwikkelt. Dus als je meer door je mond ademt, dan krijg je bijvoorbeeld, mensen krijgen een asymmetrische gezicht, of ze krijgen meer tandvervormingen, kaakvervormingen, waardoor ze minder door hun neus kunnen ademen, waardoor hun mond meer openvalt, waardoor ze... Nou ja, goed, dit is het hele cascade.
Ja, you had me at gezichtsvervormingen.
Ja, dat is grappig. Er was laatst ook een artikel wat ik las, wat zeg maar uitlegde dat je van mond ademen lelijker wordt, om het heel lomp te zeggen. Maar als je botstructuren zich minder optimaal ontwikkelen, dan krijg je een asymmetrische gezicht. En dat zien wij puur onbewust, zonder dat heel erg te oordelen. Maar asymmetrie, dat zien we niet als een beauty-kenmerk, zeg maar.
Nee, maar hoe lang doe je dit al en wat merk je dan? Kan je het echt meteen merken als ik zeg, want we doen Turbo Gwen, ik heb een YouTube-serie en dat is exact eigenlijk waar jij voor staat, maar dan wel... paar tandjes lager. Ik ben natuurlijk geen scientist, maar ik wil allemaal dingen leren die je leven gewoon leuker en beter maken. Is dit iets, als ik dit een week zou gaan doen, wat kan ik dan merken?
Nou, het ligt eraan wat je startpunt is. Ik ben trouwens ook geen scientist hoor. Ik ben gewoon een nerd en ik vind het leuk om met zo'n dingen
uit te zoeken. Ja, maar je hebt wel les gegeven in biologie.
Maar goed. Mijn eigen biologiedocenten waren ook niet heel erg mee bezig. Maar dat maakt het niet uit.
Precies.
Maar het punt is dat in biohacking zoek je gewoon naar de allereenvoudigste, kleinste dingen die je kunt aanpassen om meteen resultaten te zien.
Ja.
Dus als je 's nachts door je mond ademt, laat ik een stapje verder beginnen. Als je 's ochtends wakker wordt, hoe voel je je dan? En er zijn heel veel mensen die worden wakker met een beetje een suffe kop. Mm-hmm. En een droge mond, moeten heel veel water drinken. Hebben heel veel behoefte aan cafeïne om zichzelf wakker te maken. Komen er niet helemaal uit. En dat kan een heel goed teken zijn dat je door je mond hebt geademd de hele nacht. En dat je dus daardoor
ik
een
droge
mond
hebt. Ik weet dat ik dit doe. Ik word
en dan verlies je dus
zwakker.
Heel veel vocht.
Ja, wat vlieg je.
Wow. Oh, dat is een goede ninja move hier.
Ik heb net een vlieg gevangen met mijn hand. En deze laten we erin, Jasper. Die doe ik namelijk vaker. Maar daar kunnen we een compilatie van maken. Maar je kan dus echt dit gevoel verminderen. Dus dat fuzzy hoofd als je wakker wordt. Nou, die droge mond.
Het kan natuurlijk aan meerdere dingen liggen. Maar als je weet dat je door je mond ademt en je wordt wakker met een droge mond en een suffe kop en je kan niet goed wakker worden, nou dan is het een teken dat je hebt mond geademd. En dit is ook een beetje het ding. Als mensen denken aan mediteren of aan trainen of aan voeding aanpassingen, kost allemaal energie. En dan moet je allemaal dingen voor investeren, zeg maar. En eigenlijk, als je door je mond ademt, dan is het enige wat je hoeft te doen om op zoveel factoren eigenlijk je leefstijl te verbeteren, is 's avonds een beetje tape erop plakken. En dan adem je in plaats van 7 of 8 uur suboptimaal ademen, heb je opeens gewoon 7 of 8 uur gratis ademoefeningen gedaan de hele nacht.
Wow.
En dan zul je zien dat je bijvoorbeeld je ochtendmeditatie veel makkelijker gaat. En dat heeft er ook mee te maken dat er dus... En dit is een beetje met meditatie, is een heel erg mind manier om te gaan zitten en jezelf soort van te observeren, misschien wel te kalmeren. Maar je bent dan wel een soort van met je mind aan het bestuderen. Of je lichaam, dat kan natuurlijk ook. Met ademhaling is het zo dat de manier waarop je je ademfunctie kiest, dus bijvoorbeeld of je door je neus of door je mond ademt, bepaalt ook heel erg welke stand je lijf ingaat. Dus letterlijk welke staat. Dus bijvoorbeeld de stressstaat, de fight-flight staat, die wordt eigenlijk ondersteund en zelfs gecreëerd door mondademhaling.
Ja.
Wat dus betekent, als je door je neus ademt, zal je je mentaal rustiger voelen. Omdat je fysiologisch gezien in een rustigere staat gaat zijn. Met meer zuurstof tot je beschikking, met een lagere ademfrequentie. Dus als je bijvoorbeeld 's nachts je mond dicht hebt getaped en je wordt wakker en je hebt helemaal niet zo'n suffe kop en je hebt een wat minder droge mond, dan zal bijvoorbeeld je meditatie je ook wat fijner afgaan. Omdat je gewoon beter in je lijf zit, omdat je meer zuurstof tot je beschikking hebt gehad.
Nou, ik vind dit super interessant. Ik heb er ook nog nooit over gehoord. Als jullie een Turbo Gwen hierover willen zien, laat het achter in de comments. Ik wil dit wel proberen.
Ja.
Volg het met z'n allen de podcast, huishoudelijke mededelingen. Volg ons op Spotify. Laat reviews achter. Ga helemaal los. We zitten middenin met z'n allen mediteren. Midden in oktober. Daarom is het zo fijn dat Casper er is. Want Casper gaat dan ook nog net een tandje dieper, weet je wel. Je vindt je ademhaling blijkbaar interessant. Casper kan ons nog veel meer uitleggen. Bijvoorbeeld dit. Laatste vraag over je mond dichttapen. Jij hebt een baard. En hoe werkt dat met tape en iedere ochtend dat eraf halen dan?
Het is op zich, er zijn een aantal manieren om het te doen. Ten eerste zijn mensen bang dat het, dat je stikt of zo. En dat snap ik. Dat is op zich een goede angst om te hebben.
Ja.
maar ik ken heel veel mensen die het doen. Die hebben daar nog nooit iets van gemerkt of zo. Het is in het begin wel even wennen. Het kan een beetje spannend zijn. Dus eigenlijk wil je een soort tape nemen die heel makkelijk eraf gaat. En die heel prettig is op je lippen. Bijvoorbeeld chirurgisch tape, wat ook in een EHBO-kist zit. En kun je twee stripjes zo langs je mond doen. Dat is het zo. En dan kun je er nog langs ademen als het nodig is. Dat is een manier om het te doen. En als je je zorgen maakt of hij er wel afgaat, kun je gewoon proberen om hem open te doen. En dan gaat hij er meestal gewoon af.
Het is gewoon die herinnering dat je het hebt. Dus het hoeft niet per se helemaal dicht.
Ja, nee, het is echt gewoon om het een beetje op elkaar te houden. Nou werkt dat voor mij niet. Kijk, alle dingen waar ik verstand van heb, zijn dingen waar ik echt zelf heel erg slecht in ben. Waar ik heel veel moeite mee heb. En bijvoorbeeld neusademing. Ik heb 15 jaar gerookt. Ik heb altijd allergieën gehad.
Yeah.
En ik ben al jaren bezig om mijn neusademhaling te verbeteren. En overal waar ik kom, leer ik mensen neusademing. Die kunnen het allemaal beter dan ik. En dan is ah, fuck. Maar daardoor heb ik er heel veel over geleerd. En ik gebruik dus sporttape. Dat plakt iets agressiever. Dat blijft beter zitten.
Dus jij epileert jezelf iedere ochtend.
Nee, en ik heb dus een stripje wat precies over mijn lippen past. Dus het gaat er echt alleen om dat je net je lippen op elkaar hebt. Dus je doet je lippen op elkaar. Klein stripje tape eroverheen. En dan zit je eigenlijk goed. Dus het gaat inderdaad om die herinnering. En het is dan 's nachts als mijn dochter midden in de nacht wakker wordt. En die roept mij en dan wil ik natuurlijk reageren. En dan moet ik heel snel dat ding eraf halen.
Oh, wat fantastisch. Ja. Oké, ik heb nu al meteen iets gehoord waar ik nog nooit wat over heb gehoord. We hebben het nu al meteen over waar je allemaal mee bezig bent. Je zit hier voor me als een fitte god. Ik heb video's van jou voorbij zien komen. Zwemmend in, waar ben je? Noorwegen, Finland. Je doet de lijpste shit. Je bent super fit. Maar dit was niet altijd het geval, hè? Kan jij ons mee terugnemen in de tijd dat jij niet zo fit was?
Ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven daar wel mee gestruggeld. In zekere zin, ik was altijd een dikke jochie in de klas. En het is pas toen ik in jaren 5, 26 was, dat ik een beetje een dieptepunt erin had bereikt. Dat ik echt veel te zwaar was, dat ik ook depressief was, heel weinig energie had, migraines, rugpijn en eigenlijk allerlei leefstijlgerelateerde issues.
Ja.
En dat was een beetje de moderne menselijke conditie, om maar zo te zeggen. Weet je wel? Ja. Een uitkomst van. En dat is trouwens het grappige, hè? Je zegt van ik doe mijn lijpe shit. Allemaal extreme dingen. En nu als mensen me zien zwemmen in ijswater, of ik ga vasten, of ik ga, weet je wel, marathons lopen op blote voeten, dat soort dingen, dan vinden mensen dat extreem. Maar toen ik soort van depressief op de bank zat en chips zat te vreten en bier drinken en videogames spelen de hele dag, toen was ik gewoon een jonge man die van het leven geniet, weet je wel. Niemand had daar een oordeel over van, oh, wat extreem en wat raar en pas op je gezondheid. En dan ga ik in een pakje ijs zitten, omdat het goed voor me is. En dat ik me er beter bij voel. En de mensen, oh, Casper, doe niet zo vreemd, doe niet zo raar. Dus het is heel, heel grappig hoe we hebben een bepaald beeld in Nederland van normaliteit. En als je binnen die normaliteit valt, ja, dan is het oké. En als je dus dingen gaat doen die heel goed voor je zijn, yeah, maar die niet als normaal gezien worden, dan gaat er bijna een soort van sociaal immuunsysteem in werking, yeah, van mensen die er ongemakkelijk van worden. En dat is denk ik wat heel veel mensen die naar jouw podcast ook luisteren, die net op dat pad gaan en die zeggen van die helemaal bevlogen raken door een podcast. En de eerste volgende keer dat ze hun vrienden zien die beginnen daarover, dat ze, yeah, een beetje raar worden aangekeken.
Hè, ben je nou aan het mediteren? Precies. Dacht, dat is toch raar. Dat
ga je
toch
zeker ook in een gebatikte jurk wegzweven, weet je wel zo.
Ja.
Ja, mediteren is redelijk geïntegreerd. Begint redelijk geïntegreerd te raken.
Ja, precies. Ja, precies. Hey, er moet een moment zijn geweest voor jou dat je dacht, ik ben er helemaal klaar mee. Dat gamen, dat drinken, dat feesten, overgewicht. Er moet wat veranderen. Wat was dat moment?
Ja, er was niet echt één moment. Mensen willen altijd graag dat ik één grandioos inzicht had. En toen, ja, en toen een soort van de training montage ging. En ik aan de slag ging en de push-ups. Zoals in de film. Maar zo is het niet. Ik denk dat heel veel mensen wachten op dat ene moment. Dat het opeens allemaal ergens op slaat. Het is wel zo. Er was wel een fase waarin ik begon te zien dat ik werkte. Dus ik stond voor de klas. En ik deed heel erg mijn best om die lessen echt een feestje te maken. Om er het leuks van te maken. En die kinderen die keken tegen me op. En dat was wel echt een ding voor mij wat ik begon te merken. Dat ik er weer een soort van mentaal uit lag. Ik heb er nooit echt een hele periode helemaal uitgelegen dat ik niet kon werken. Ik was altijd wel hoog functionerend in die zin. Ik kon mezelf altijd wel over de streep trekken en voor de dag komen of zo. Maar dus heel veel mensen erkennen dat ook niet in zichzelf, dat het eigenlijk niet goed met ze gaat. Want ze zeggen van ja, ik kan nog werken, ik doe mijn werk nog. Maar als je de hele dag gewoon kut voelt. Ze noemen dat ook wel hoog functionerend depressief. Of het is met het wat voor label je eraan wil hangen.
Ja.
Maar ik stond dus wel voor de kinderen. En, ja. En ik had zoiets van, ja, die moet niet tegen mij opkijken. Dat ben ik echt niet waard, weet je. Want het was voor mij wel een teken van, ik wil daar graag wat mee. Die kinderen die kijken tegen me op en ik kan ze wat laten zien. Dus ik heb een voorbeeldfunctie. Ja. En dat was voor mij wel echt een inspiratie om er wat aan te gaan doen.
Ja.
Want ik dacht, van, ja, als ik er zelf uitlicht, dan kan ik er ook niet zijn voor die kinderen die op mij rekenen. Dus toen het groter werd voor mij dan mijzelf, dus het ging eigenlijk over iets groters, dan werd het een soort van missie. Toen werd het veel eenvoudiger om hiermee aan de slag te gaan.
En toen? Je kan een hele hoop wegen inslaan. Hè? Je kan extreem gaan afvallen. Maar je bent op zo'n mooi pad terechtgekomen. Wat waren die eerste stappen?
Ja, ik ben eigenlijk alle wegen ingeslagen, hoor. En het is ook bijvoorbeeld met afvallen. Ik heb ook echt periodes gehad dat ik er helemaal geen verstand van had. Ik begreep gewoon echt niet wat er aan de hand was. En dat ik mezelf aan het uithongeren was. En eigenlijk tegen een soort van eetstoornis aan zat, weet je wel. Dat ik dacht van, oh ja, wacht, dit snap ik. Dat is een beetje datzelfde perspectief van, oh ja, je hebt een calorie-inname, je hebt een calorie-uitgave. Dus als je gewoon dik onder die uitgave gaat zitten, dan val je af, weet je wel. Dus ik echt op 1000 calorieën per dag en alles dwangmatig bijhouden, zo, weet je wel. En dan na 2 maanden gewoon helemaal niet meer kon functioneren. Ik dacht van, oké, dit werkt niet, weet je wel. Dus het is heel erg vallen en opstaan.
Ja.
En ik ben heel erg eigenwijs. Ik ben een ontzettende wijsneus. Dus ik wil ook alles zelf dan uitzoeken en zelf proberen. Dus ik heb bijvoorbeeld nooit veel advies geaccepteerd van mensen, zomaar klakkeloos of een coach aangenomen. Ik had zoiets van, nee, ik ga het gewoon doen. En ik ga gewoon alles doen, alles testen en kijken wat er werkt. En ik had ook geen zin om te wachten op één grote oplossing of om overal te gaan zoeken. Ik had gewoon zoiets van, ja, ik doe gewoon het eerstvolgende ding. En dan voeding was eigenlijk mijn eerste stap waarmee ik bezig ging. Dan moet ik zeggen, als ik verder terug ga. In mijn jeugd, toen ik een jaar of 12, 13 was, begon ik met heel veel blowen en spijbelen en allemaal onzin uithalen. En toen kwam ik ook in een fase dat het echt heel slecht met me ging. En toen ik daar een beetje zo uitkwam, toen kwam ik in contact met aan de ene kant vechtsporten, martial arts, en aan de andere kant hypnosetherapie. Dus ik leerde daar zelf hypnose. En daar leerde ik eigenlijk al mediteren. En ook in de vechtsport leerde ik eigenlijk mediteren. En het had die naam niet. Maar wat ik daar leerde in die beide soort van scholen was dus om mezelf te beschouwen in het moment met een bepaalde soort van objectiviteit. En om daarmee wat ruimte te creëren tussen mijn angstige, paniekerige, bezorgde zelf, die de hele tijd op zoek was naar uitwegen, naar verdoving eigenlijk. En een bepaald hoger perspectief. En hoe meer ik die ruimte kon maken, hoe beter ik me voelde. En dat is ook iets wat ik in die periode dat ik 26 was weer oppikte. Dat ik begon te zien van, oh ja, wacht even, die tools die heb ik wel, maar die gebruik ik niet. Ik ken die dingen wel, maar ik gebruik ze niet meer. Ik ben dat gewoon vergeten of zo. Dus toen ben ik ook weer bezig gegaan met zelfhypnose, met wat eigenlijk gewoon geleide meditatie is, maar zelfgeleide meditatie met wat meer handvatten. En verschillende meditatietechnieken.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ik ben gaan bewegen. Hardlopen was voor mij echt de ultieme meditatie. En ik weet nog dat ik mijn eerste rondje ging hardlopen en ik was de straat uit en ik proefde echt bloed in mijn longen. En ik was echt helemaal stuk. En ik had toen een shih tzu, een hele schattige kleine. Echt zo'n hondje wat niet gemaakt is om te rennen. Tommy heette hij. Hij is toevallig vorige maand overleden.
Oh, rest in peace.
Hij was echt mijn mattie. En hij rende mij de kaart uit, weet je wel. Dus het was zo van, oké, mijn eerste missie is om een kleine shih tzu die eigenlijk helemaal niet kan rennen, eruit rennen.
Oh.
Dus, en een jaar later, als ik dan de straat uit was, dan stopte Tommy en die zei van, yo, later. En van, ja, ik heb gewonnen, Tommy. Maar het werd voor mij echt een soort van meditatie. Dat was mijn therapie. En ik ging steeds meer rennen, steeds verder. raak ik geblesseerd en zieke schoenen gekocht en het werkte niet. En toen kwam ik een beetje op het pad van op blote voeten lopen. En ging er een heel veld van me open dat ik merkte van, oh ja, heel veel van mijn schouder- en rugklachten, die kunnen verholpen worden door mijn beweging te optimaliseren. Dus zo is het steeds het ene naar het andere ding, stap voor stap, iets erbij gekomen. En wat voor mij heel helder was, is ik had gewoon zoiets van, ja, als het werkt, dan werkt het. Dus ik ga dan, ik doe een experiment. En ik ga 30 dagen ga ik gewoon iets proberen. Of het nou extreem is of raar, of ik er nou vooroordelen op heb, of het nou te zweverig is of te wetenschappelijk. Ik ga het gewoon doen. En dan kijk ik wel wat eruit komt.
Met wat als achtergrond? Bijvoorbeeld, blessure. Ik zie het dan zo voor me dat je dan gaat googlen met hoe kan ik het oplossen? Rennen op blote voeten, dat doen veel mensen. Waarom doen ze dat? Ik ga dit testen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
En wat voor testjes heb je nog meer gedaan?
Nou, het was namelijk zo dat ik gaf les aan die kinderen. En daar gaf ik les over de wetenschappelijke methode. En dat is eigenlijk een vorm van vraagstelling waarmee je de hele tijd ook je eigen antwoorden eronderuit probeert te halen. En echt te kijken van, wat werkt er nou? En wat zijn ook de valkuilen van het menselijk denken, waardoor we de hele tijd maar geloven wat we al geloofden. Dus het was voor mij was het een soort van science, een soort van wetenschappelijk pad van, ja, ik ga gewoon één variabele veranderen en 30 dagen later kijken naar de opbrengst. En als het beter wordt, wordt het beter. En het leuke is dat ik dus ook met die kids dezelfde dingen aan het doen was. Dus ik werkte met heel veel kinderen. Ik was op een gegeven moment, was niet mijn officiële rol, maar het was een soort van vertrouwenspersoon. Heel veel kinderen kwamen naar mij toe met hun problemen en hun issues en hun dingen thuis. En er waren heel veel angst en stress issues en best wel heftige zelfhaatdingen. En kinderen die zichzelf beschadigden. En wat ik echt met die kinderen werkte, dacht van, wow, ik krijg hier een doorsnee van de samenleving te zien. Toen ik in brugklasse was, dacht ik dat ik de enige dikke nerd was die niet mee kon komen. Weet je wel? Dat ik het moeilijk vond op school en dat ik het eng vond. En ik keek om me heen en al die kinderen waren, zo zelfverzekerd en die wisten allemaal hoe het moest. En toen stond ik daar als leraar en keek in die school mee. En dacht van, ja, wacht even, niemand heeft enig flauw benul hoe dit leven werkt. En de leraar al helemaal niet. En de populaire kinderen al helemaal niet, weet je wel. Dus toen kreeg ik ook al die verhalen mee van die kinderen. En ik dacht van, ja, misschien kan ook mijn proces wel in dienst staan daarvan. Dus als ik iets vond wat werkte voor mezelf, dan ging dat ook met de klas, gingen we testen. Dus ik had vooral heel veel concentratie-issues. Ik vond het heel moeilijk om dingen af te maken. En mijn leerlingen ook. Dus ik had er totaal begrip voor. En vaak kwam het dan dat ik bijvoorbeeld een studie las, een publicatie of zo, over concentratiespannen. Of over cognitie, of over hoe leert het brein het beste? Hoe kunnen mensen zich het beste concentreren? En nou, dan kwam ik op zo'n principe uit van bijvoorbeeld, mensen kunnen zich niet langer dan 20 minuten concentreren op alleen maar lezing als ze moeten zitten. Maar als ze zich bewegen, kunnen ze beter concentreren. En als je dat opknipt in kleinere stukjes. Dus daar ging ik dan mee experimenteren. En dan ging ik met mijn leerlingen gewoon zo'n experiment aan. En dan gingen we dan met een timer bijvoorbeeld. En dan zei ik van, oké, ik ga een kwartier lang kletsen. En na een kwartier ging er dan opeens heel hard muziek spelen. Had ik zo'n timer die muziek ging spelen. En dan moest iedereen bewegen en een dansje doen. Zeg maar. En dan moest iedereen bewegen. En dus ik kon ook niet over die time limit heen gaan. Dat vonden die kids heel leuk. En ik merkte dat mijn concentratie werd er beter van. Ik ging het toepassen in mijn dagelijks leven. Dus niet werken in blokken die langer zijn dan wat ik daar concentratie aan kan.
Ja.
Nog een andere wat ik echt super tof was, vond, is dat ik had heel veel stress en angst. Dus anxiety. Er komt een bepaalde hormonale staat bij kijken. En heel veel leerlingen van mij, die hadden stress voor toetsen. Die hadden angst, faalangst en dat soort dingen. En hoe meer ik leerde over wat stress eigenlijk is, als je naar de biologie daarvan kijkt en naar welke hormonen een rol spelen, cortisol, zelfs adrenaline, dat zijn dat is in zekere zin vernauwt het je bewustzijn.
Mm-hmm.
En maakt het heel moeilijk om echt creatief te denken. En creatief denken en concepten met elkaar verbinden en echt je volledige breinvermogen gebruiken, dat kun je niet als je heel erg gestrest bent. Dan ben je op zoek naar uitwegen of zo. Dus ik zag die kinderen zitten tijdens toetsen en ik dacht, die zijn helemaal niet in de juiste staat. Die hebben hun schouders omhoog, die zitten hoog te ademen. Ik dacht, ik moet iets hebben wat daar een tegenwerking in was. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon uitzoeken als zij in die hormonale staat zijn.
Ja.
En die zenuwstelsel staat. Misschien is er ook wel een tegenovergestelde staat. En toen las ik zo'n studie over dat zoogdieren, of tenminste mensen, als we een baby zien, dan hebben we allemaal zo'n reactie.
En ja,
zo,
ook cute animals. Er was net een onderzoek is van lieve plaatjes van dieren verminderen stress.
Precies, ja. En dat is dus iets. En er zijn veel onderzoeken over, maar dat vond ik toen al ergens, zo'n publicatie. En het is ook grappig, want het werkt bij alle zoogdieren. Dus wij zijn zoogdieren en vinden zoogdieren schattig. Dus een grote hond is een enge wolf, zeg maar. En een kleine wolf is een schattige puppy.
Ja.
En een leeuw is gewoon een eng roofdier, maar een welp is schattig. En een krokodil krokodil is gewoon een grote enge lijpe krokodil. En een baby krokodil is gewoon een kleine enge lijpe krokodil. Ja. Dus ik had zoiets van, hey, dat is grappig. Dat zit ingeprent. En een van de dingen die er gebeuren is, als we dat zien, is we hebben zo'n soort van rustreactie. En er schijnt het hormoon oxytocine mee te maken hebben. En oxytocine is weer een hormoon waar je je rustig van voelt. Dus ik bekeek dat zo op papier. Ik dacht van ja, die kinderen die hebben cortisol. En in theorie zou dan, als ze op de een of andere manier oxytocine kunnen aanmaken, zouden ze tot rust moeten komen. Dus dan had ik een toets. Natuurkunde toets waar kinderen veel stress voor hebben. Snap ik, had ik ook altijd. Nog steeds zou ik dat hebben, denk ik. En die kwamen dan helemaal zo gestrest binnen. En dan was de eerste opdracht was, kijk naar deze compilatie van schattige puppies en kittens. En dan ging totdat ze dat doen.
Oh.
Dus de opdracht was, kijk naar deze puppycompilatie. Totdat ze dat gingen doen. En dan wist ik van, oké, nu zijn ze in een betere staat. Oké, draai je blaadje om, we gaan een toets maken.
Wat fantastisch.
En dat is eigenlijk een voorbeeld van biohacken, weet je wel. Dus gewoon kijken van, nou, hoe werkt het systeem en hoe kunnen we daar een ingang op vinden? En later ben ik daar ook gaan experimenteren met wat meditatie tijdens een toets. Of midden in een toets, na 20 minuten opstaan en bewegen en eventjes rondspringen. Ogen dicht, zodat ze niet konden spieken. En dan in één keer weer terug naar de toets. En die kinderen gingen met meer plezier toetsen maken. En daardoor een beter score uiteindelijk en... Het was een hele leuke tijd. Ik experimenteerde eigenlijk op die kids.
Wauw, wat fantastisch. Oh, dit vind ik echt fantastisch. Dus eigenlijk ook, kan je dit aanraden aan iedereen die een sollicitatie ingaat, iets spannends gaat doen, zenuwachtig is, ga naar YouTube, bekijk een compilatie van schattige shit? Of is het niet
zo
makkelijk?
Als het een goede trigger is voor jou wel. Ik kan iedereen aanraken om te onderzoeken, om eens in kaart te gaan brengen. Wat zijn nou de staten van zijn waar ik me door een dag doorheen werk?
Ja.
En welke staten van zijn ben ik het mee eens? Welke wil ik?
Yeah.
En dus we denken vaak dat er verkeerde staten van zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Elke staat die we hebben, die is evolutionair miljoenen jaren ingeprogrammeerd. Die heeft een nut. En bijvoorbeeld in het modern westers denken, waarin productiviteit het grootste goed is, dat we het wel aanbidden, is vermoeidheid is een negatieve staat. Maar vermoeidheid is een fantastische staat als het zondagavond is en je wil slapen.
Ja.
Perfect, weet je wel.
Ja.
En die staat van heel erg scherp zijn en helder en dingen aan elkaar verbinden en nadenken over de toekomst. Dat zien we als een hele positieve staat. En dat is het ook als het maandagochtend is, koffie, laptop open en gaan. Maar als die twee staten omdraaien, ja, dan heb je een probleem.
Ja.
Het is een beetje zondagavond lig je in bed en je gaat en maandagochtend is het, ik kom mijn bed niet uit, weet je wel.
Exact.
Dus dan is het de vraag eigenlijk van welke staten van zijn maak je mee in je leven? Zijn dat degene die het meest behulpzaam zijn in dat moment? En dan de volgende vraag is, wat zijn de triggers die mij naar die staat toe brengen? En welke triggers brengen mij naar een andere staat toe? Dus daarom geef ik ook nooit heel erg direct advies aan mensen. Want ik vind het veel interessanter om te vragen van, ja, wat heb je nodig en hoe kom je daar?
Ja.
En dus ik heb YouTube-compilaties voor heel veel verschillende dingen, weet je wel. Ik heb inspirerende filmpjes van met gevoelige muziek en dan zo'n Amerikaanse spreker die praat over motivatie. Als ik opgepompt wil worden, dan helpt dat. En ik heb lezingen van Ram Dass en Alan Watts als ik op zoek ben naar rust. Maar ook kun je in jezelf een soort van ankers programmeren om in een bepaalde staat te komen. Door bijvoorbeeld met je ademhaling te werken. Dus als je een bepaald ademritme aanneemt, elke keer voordat je een bepaalde staat ingaat of in wil. En dus als je over het algemeen kun je stellen dat als je meer rust wil in je systeem, dat je dan wil schakelen naar neusademhaling. Als je uitademing wil vertragen, dus heel bewust je uitademing tellen bijvoorbeeld. Als je zegt van ik ga 4 tellen inademen en 8 tellen uitademen, dat is kalmerend.
Kunnen we dat niet even doen nu?
Nou, wat wel een hele goede is, wat echt de snelste is, noem ik de one breath break. Daarbij adem je helemaal in. Dus je ademt in door je neus. Hou je hem bovenin heel veel vast. 3, 2, 1. Laat je hem los in ontspanning. En aan het einde waar je adem van nature stopt, hou je hem even uit. En daar wacht je. Doe je even je ogen dicht. Tot het punt dat je lijf een ademprikkel geeft. Dat je denkt, oh, nu moet ik ademen. En dan adem je weer in door je neus. En het kan verschillende tijden zijn. Dan kom je heel even terug naar je normale ademhaling. Wat je hiermee eigenlijk doet, is je maakt even een sprongetje. Je doet een hele hoge inademing. Dat is enigszins activerend. Dat kan je ook voelen in je systeem. Je hartslag gaat ietsjes hoger. Dan maak je eigenlijk een beetje luchtdruk in je longen, waardoor je bronchiën, dus je longblaasjes, gaan een klein beetje openstaan. En je creëert even een prikkel voor je systeem, waarin je zegt van, hey, de adem is gestopt. Er komt minder zuurstof binnen. Dus je moet eigenlijk iets efficiënter gaan worden. Ja. En over het algemeen bij het inhouden van de ademhaling is dat een prikkel voor het lijf om ook de hartslag te vertragen. Is gewoon hardwired. Want als je geen adem krijgt, dan kun je niet veel energie uitgeven. Dus dan moet je tot rust komen. Dan heb je die uitademing. Dan laat je al die spanning los. Dat is sowieso relaxed. en vertraagt de uitademing, stimuleert op de rustkant van je zenuwstelsel. En als je dan uitgeademd bent, dus dan is eigenlijk de luchtdruk in je longen gelijk aan die daarbuiten. En dat is een heel rustig moment, want je bent niks aan het doen, zelfs niet ademen. Mm-hmm. En dan kun je ook heel goed voelen wat je hartslag aan het doen is. En dat is echt een rustanker. En als je dan weer inademt, dan komt die eerstvolgende ademhaling heel, heel fris en lekker binnen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk met één ademhaling een oefeningetje van 20 seconden. Waarbij je jezelf een beetje in die ruststaat kunt ankeren en ook je hartslag echt kunt verlagen. Nog een keer doen?
Nice. Ja, ja. Laten we nog een keertje doen.
Dus adem helemaal in.
Oké.
Okay. Door je neus. Hou je mee even vast. 3, 2, 1 en 0. En plof je in ontspanning. En waar je adem van nature stopt, hou je hem eventjes vast. Kun je even scannen. En wanneer je de ademprikkel voelt, adem je in. En dan ga je verder met je dag.
Oh, ik wil weten van jullie of jullie hier net zo ontspannen van worden. Dat ik heb in één keer het gevoel dat het gewoon heel mijn gezicht hangt. Terwijl ik helemaal strak gespannen stond.
Ja, lekker is dat.
Oh, we gaan naar de eerste vraag. Holy shit. Ik laat me even weten of jij, hoe dit voor jou was. Maar dit is dus exact wat ik in die ademhalingssessie met jou heb gedaan toen. Ik hoop, misschien kunnen we daar nog een keertje doen. Want er zijn ook nog een hele hoop andere, hè, waar je juist ook veel meer energie van krijgt. En, maar we gaan eerst even naar vraag 1. Dit is wel een record dat we na een half uur pas naar de eerste vraag gaan. Maar het is allemaal zo fijn wat je vertelt. Hey, ik ben een Kasper. Wat fijn dat we bij de Met z'n allen Turbo-afleveringen zelf gerichte vragen kunnen stellen. Ik merk aan mezelf dat er meer in mijn leven zit dan ik er momenteel uithaal. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Waar begin ik? Heb je praktische, korte, eerste stappen in de wereld van mindfulness, meditatie, persoonlijke groei? Groetjes, anoniem. Dit is een hele brede vraag. En ik begrijp waar dit over gaat, want er is zoveel. En voor mensen die dan net een beetje die twinkeling in zich hebben, die zien dan in één keer een heel spectrum aan van alles waar ze mee kunnen beginnen. Maar begrijpen misschien ook niet helemaal wat de eerste stap moet zijn. Heb jij hier advies voor? Waar begin je dan? Wat is een mooie eerste stap?
Ja, er gaan twee hele essentiële dingen samen in deze vraag. De ene is heel erg het waarom. Waarom ben ik hier eigenlijk? Gaat eigenlijk over van wat wil ik in het leven? Hè? Daar begint de vraag mee. En het tweede is heel praktisch. Wat ga ik dan doen? Mm-hmm. Dus je hebt een waarom vraag die je aan jezelf moet stellen. En een wat vraag die je aan jezelf moet stellen. En dan kun je twee kanten op gaan. Je kan, ik zeg altijd van ja. Je kunt jezelf stuk mediteren en met voeding optimaliseren en om minder stress te hebben en om beter te functioneren. Maar als het je helpt om beter te functioneren in een leven waar je ongelukkig van wordt, in een baan die niks voor je betekent, of in een relatie waar je eigenlijk niet op je plek zit, of dat soort dingen, dan zit daar ook een essentiële vraag onder van ja, waarom zou je dat gaan optimaliseren? Dus heel veel mensen denken van, zijn bezig met gezondheidsoptimalisatie. Maar ik vraag dan, waar optimaliseer je je gezondheid dan voor? Want je gezondheid loopt ook af.
Ja.
Dus het leven, je gaat dood. Het leven is eindig. En dus als je je gezondheid optimaliseert en je krijgt meer energie en je gaat je beter in je vel voelen, waar ga je dat dan op richten? En dat is heel erg die waarom-vraag ik wil op een andere manier in mijn leven staan.
Dus de focus?
Ja, de focus, de purpose eigenlijk. Ja. Dus waar doe ik het eigenlijk voor?
De purpose. Ja. En wat is, en ik vind purpose, er zitten hier heel veel vliegen. Purpose in het Nederlands. Want purpose komt in, ik lees ook vaak boeken in het Engels. En dan is purpose voelt zo logisch. Kunnen we dat vertalen in het Nederlands naar levensdoel?
Levensdoel of voldoening.
En hoe kom je achter je purpose? Bezieling. Want een hele hoop mensen voelen wel dat er iets misschien mis is of anders kan. Maar hoe kom je er dan achter wat je wil doen en waarom je dat gaat doen?
Ja, dan kom je inderdaad eigenlijk naar het gebied van het wat of naar het hoe eigenlijk. Hè? Dus hoe je dat doet is door dingen te proberen. En ik denk dat meditatie, mindfulness en ademhaling kunnen hele goede middelen zijn om tot die kern te gaan komen. Dus om echt naar jezelf te gaan luisteren. Dus als je kan het op twee manieren doen. Je kan denken van ja, ik zit niet lekker in mijn leven. Ik heb een baan of weet ik wat. Het loopt niet lekker. Dus ik ga zitten en mediteren. En dan hoop ik dat het mediteren ervoor zorgt dat dat leven weer fijner gaat voelen. Ja. Dat is één manier om het te doen. En voor sommige mensen werkt dat. Door puur anders in hun vel te zitten, denken ze, oh, ik heb eigenlijk een topleven. Dat is fantastisch. Maar je kunt ook meditatie en als een soort van zelfreflectie gebruiken om te kijken van, oké, ik zit niet lekker in mijn leven en ik weet niet welke kant ik op moet. En elke dag ga ik gewoon zitten en mezelf die vraag stellen. En dat doen en misschien opschrijven en voelen hoe het voelt als je je niet lekker voelt. Dus het heel erg onderzoeken van het hoe. Want mindfulness en meditatie hebben voor mij geen doel. De ademhaling kan ik heel gericht met als doel van... oké, ik wil in die staat komen, dan kan ik precies voor die staat ademen.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld in een staat van zelfreflectie wil komen... en je wil naar die diepere innerlijke stem luisteren die jij ook bent... maar die jou ook te vertellen heeft van, hey, dit is waar het om gaat... dan zul je eerst in een staat moeten zijn om die te bereiken. Dus door bijvoorbeeld je ademhaling heel erg te vertragen en te gaan minimaliseren... en uit die stress- en productiviteit-mindset te komen... waardoor je echt met je land in je lijf... en dan vervolgens gaat zitten luisteren naar je lijf... en naar wat er allemaal te beleven valt van binnen... dan kun je dat soort antwoorden gaan krijgen. En het klinkt heel vaag, maar het is heel eenvoudig. Het is heel praktisch. Je zet een timer. Je gaat 5 minuten lang ga je ademhaling vertragen... tot het punt dat je echt lekker langzaam ademt... zoals we dat net hebben gedaan. En dan vervolgens ga je... 10 minuten of een kwartier of 20 minuten of zolang als je wil. Ik zou zeggen, nou, neem een tijd die goed voelt. 10 minuten, 20 minuten.
Wij zijn op dit moment zitten we in de tweede week van met z'n allen mediteren. De eerste week hebben we 5 minuten gedaan, de tweede week 10 minuten. Ja. Dit is denk ik randje derde week, tweede week. Dan gaan we naar 15 minuten.
Ja, en dat is een mooie tijd waarin je dus, zeker als je een beetje ademhaling ervoor doet... dan zak je wat dieper in die staat en dan ga je gewoon zitten kijken. Wat gebeurt er eigenlijk van binnen? En dat is een heel subtiel proces. Het is heel erg onproductief, zeg maar. Er is geen resultaat meteen. Tenminste, als je resultaatgericht mediteert... dan krijg je komt er vaak frustratie bij. Ja. Denk je van, ja, ik heb 30 minuten zitten mindfulness... en ik voel me nog steeds kut, weet je wel. Maar dat is interessant. Als je je slecht voelt... terwijl je zit in mindfulness... dan kan je denken van, oh, dan is mijn meditatie niet gelukt. Maar je kan ook zeggen van, oké, hoe doe ik dat dan? Dat slecht voelen. Hoe doe ik mijn negatieve gedachten? Hoe doe ik mijn leven waar ik het niet mee eens ben? Hoe doe ik mijn depressie? Hoe doe ik mijn eetgedrag? En dat je dat dus intern kan gaan bestuderen. En als er iets boven komt waar je het niet mee eens bent, wat niet goed voelt, en je probeert dat weg te drukken, dan is dat bonuspunten. Want dan heb je zoiets van, hey, wat interessant. Ik kan gaan bestuderen welke beweging ik intern maak, waardoor ik dat ding wegdruk wat ik niet wil voelen.
Ja.
En kan ik ook misschien een andere keuze maken? Dus het is echt doodeenvoudig eigenlijk elke dag een beetje tijd wegzetten voor jezelf om die vraag te gaan stellen aan jezelf ook.
Zelfstudie.
Zelfstudie, ja.
Je eigen gebruiksaanwijzing schrijven,
ja,
toch? Dat
absoluut.
Is het een beetje.
Dat is echt wat het is, ja.
Want ik merkte toen ik ben 2 jaar geleden begonnen met mediteren, dat voor mij is het de hele wereld veranderd. Ik zit hier nu tegenover jou in iets wat ik zelf maak, wat ik een aantal jaar geleden helemaal niet voor me had gezien. En ik kon toen echt, als ik het even op mezelf kon trekken, heel erg goed zien dat ik bepaalde dingen in mijn leven deed die ik dacht dat goed moesten voelen, maar die helemaal geen geluk opleverden. Want ik zei ja tegen iets waarvan iedereen het wilde hebben. En natuurlijk, want ik wilde dit altijd, toch? Dit is wat ik doe. Dit is wie ik ben. Wat doe ik anders? Totdat ik erachter kwam dat altijd als ik in de auto onderweg naar huis zat, voelde ik me niet goed. En had ik eigenlijk de volgende dag nog buikpijn. En dit bleef ik iedere keer herhalen.
Ja.
Dus waar, en dat is als je druk bent en altijd op je telefoon zit, 's ochtends de deur uitrent met een rijstwafel tussen je tanden en door het leven reest, is er helemaal geen moment om met jezelf in te checken.
Ja. En voor mij een hele belangrijke, om het echt heel praktisch te maken, is eigenlijk mezelf eraan te herinneren dat ik doodga. En dat is een hele belangrijke voor mij. Dus om echt te weten dat elke seconde kan je gewoon je laatste zijn.
Mm-hmm.
En nu zijn mensen... daar heel erg mee bekommerd. Ze maken zich heel erg druk om wat er gaat gebeuren en gaat het leven. Maar uiteindelijk kun je jezelf, tenminste wat mij betreft, je kunt jezelf dus elke dag afvragen in de ochtend, als dit mijn laatste dag zou zijn, zou ik dan doen wat ik vandaag ga doen? En dat betekent niet dat je je leven overboord moet gooien en denken van als dit mijn laatste dag zou zijn, zou ik alleen nog maar feesten. En,
je wil op de lange termijn gewoon ook een leuk...
Als je elke dag daarin kan ankeren van Oké, maar hoe zou het... En als je dan een nee krijgt van binnen... Mm-hmm. Zou ik dan doen wat ik vandaag ga doen? Als je dan een nee krijgt van binnen, dan is het de vraag van... Oké, dat is heel interessant. Hoe voelt die nee? Waarom heb ik een leven gebouwd waarop ik een nee krijg? Als het mijn laatste dag zou zijn. En 's avonds vraag ik mezelf heel graag af. En daar slaap ik heel rustig op. En dan denk ik van, oké, wat nou als ik nu voor de laatste keer mijn ogen dicht ga doen? Ik ga nu mijn ogen dicht doen en ik ga weg even. En wat nou als dat de laatste keer is? Terugkijkend op deze dag, heb ik dan een voldaan leven gehad? Heb ik dan gedaan wat ik wilde doen, wat ik wilde achterlaten? En de laatste jaren krijg ik daar altijd een ja op. Als ik vanochtend een telefoontje had gekregen van de dokter van... morgenochtend ga je dood. dan zou ik nog steeds hier zitten. Ja. Sterker nog, dan zou ik zeggen, Gwen, heb je 5 uur voor me, want ik heb nog wat te vertellen aan de wereld. Weet je
wel? Oh, wauw. Dus, ja.
En ik zeg niet dat iedereen dat per se zo moet hebben. Het is weer zo'n extreem ding. Casper doet weer raar, moet altijd aan de dood denken. Maar het is voor mij een hele belangrijke. Mijn vision board had ik vroeger allemaal dingen. Zo van, ik wil dat manifesteren en een vet huis en die auto. Zo heel specifiek, zo heel motivational. En nu staat er op mijn vision board, je gaat dood. Nou, het eerste waar ik aan wil denken. En het is voor mij een hele belangrijke. Als ik op mijn telefoon zit te scrollen op Instagram en eigenlijk niks aan het doen ben en mijn dochter is daar aan het spelen, wat het meest fantastische is wat er in mijn leven kan gebeuren, dat zij zit te spelen. En het is zo, Casper, je gaat dood. Blijf erbij. En dan is het boom. Oké, duidelijk. Weet je wel.
Oh, dit is echt een game changer. Dit is echt een game changer. Want uiteindelijk, het is super hard. En dat komt heel hard binnen als je dat zegt. Omdat ik het allerlaatste wat ik wil is denken aan dat ik doodga en de mensen om me heen, dat we ooit doodgaan. Nou, dan krijg ik meteen een soort brok in mijn keel en een soort steen in mijn maag. Maar het shift wel je perspectief.
Ja, en het geeft je dus ook een wezenlijke fysieke ervaring die jou vertelt over wat de waarde is van je menselijke ervaring in het moment.
Ja.
En over het algemeen leven mensen niet in contact met hun in het moment ervaring. Ze leven in contact met wat je zegt, met het plaatje van wat je moet bereiken in de maatschappij, de dingen die je nog moet doen, de dingen die verwacht worden van je, de dingen die je van jezelf verwacht.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die heel erg in het hoofd leven. En dat gevoel van, oh, het kan zomaar voorbij zijn, dat is een heel wezenlijk, heel rauw, echt gevoel.
Het filtert alle bullshit meteen in één keer.
Het leven is alleen wat waard omdat het eindig is. Dus het is de waarde van elk moment wordt bewezen door het feit dat het er niet voor altijd gaat zijn. En dat is voor mij een soort van wake-up call. En die heb ik best vaak nodig. Want ik heb echt jaren van mijn leven besteed in zo'n soort van staat van anxiety. Dat ik de hele tijd alleen maar bezig was met alle dingen die slecht zouden kunnen gaan of wat er mis met me is. En allemaal zorgen maken. En eigenlijk mijn eigen leven niet eens aan het meemaken was.
Nee.
En ik denk dat in meer of mindere mate bijna iedereen eigenlijk in zo'n staat leeft. En dat daar ook heel veel dingen uit voortkomen, zoals bepaalde soorten verslavingsgedrag, om dat dan maar dat gevoel maar een beetje te onderdrukken, bijvoorbeeld.
Ja.
Of verslaving aan social media, afleiding zoeken en fantaseren over een ander leven. Dus ja, dat is voor mij echt een hele, hele belangrijke.
We gaan door naar de volgende vraag. Ik denk dat jij heel goed advies hebt gegeven in deze vraag. Dus we gaan hem niet kort samenvatten, want dit is gewoon niet iets waar je een antwoord in een paar seconden op wil. En ik wil zoveel mogelijk vragen stellen. Gaan we weer. Hoi, ik heb een vraag. Ik heb een hele drukke job met to-do-lijstjes die altijd maar groeien in plaats van krimpen. Ik vraag me steeds weer af hoe het mogelijk is. Het is gewoon altijd te veel en daardoor kom ik niet toe aan rust. Zelfs niet als ik met mijn vrouw op de bank zit. Kan ik dit veranderen? Zo ja, hoe? Groetjes. Punt. We bewegen ons in een wereld waar eigenlijk altijd een hele hoop is. Een hele hoop en het stopt ook nooit. Heb jij de uitknop gevonden?
Uitknop niet. Nou ja, in zekere zin een soort van een serieknopjes.
Ja.
Dus hier zitten ook weer eigenlijk twee dingen in. Dus aan de ene kant wordt de to-do-list steeds langer. En krijgt dingen niet gedaan. En dan heb je nog dat hele kernachtige ding, heel kort. Zelfs als ik met mijn vrouw op de bank zit.
Ja.
En dit is echt een heel essentieel punt. Dat het is prima natuurlijk om de hele dag gewoon ernstig te kicken en 12 uur per dag te werken. Ik vind dat heerlijk. Ik doe dat ook heel vaak. Maar de vraag is of je nog terug kunt schakelen naar een andere staat.
Ja.
Dan heb je eigenlijk die fight-flight-staat. Die fight-flight-staat, dat noemen ze ook wel de sympathicus. Dat is een actiestaat. Die is heel erg naar buiten georiënteerd. Die is heel erg doelgericht. Er is je productiviteit, je energie. Gaan, gaan, gaan. En dat is een fantastische staat om te hebben. Daardoor kunnen we productief zijn. Maar er zit nog een andere staat daaronder. Die zit in je zenuwstelsel meer in de parasympathicus, om even de biologietermen te gebruiken. Maar die heeft heel erg te maken met het vermogen om tot rust te komen. En zoals je hebt, aan de ene kant heb je fight flight. Heb je aan de andere kant heb je rest and digest. Of ook wel stay and play. En in die ruststaat, daar heb je het vermogen om je sociaal te verbinden en sociaal contact te maken. Daarin, en als je iemand ziet in die staat, dan zie je ook zachte ogen en een ontspannen gezicht en een rustige ademhaling, neusademhaling, buikademhaling. Terwijl mensen die in de go-mode zitten, die hebben vaak tunnelvisie. Een gespannen gezicht, ademen hoger in hun borstkas. Dat betekent dat er is wel degelijk een mogelijkheid om in één keer te schakelen naar een stand waarin je helemaal sociaal interactief kan zijn.
En dus na een drukke werkdag, die omschakeling naar playtime.
Precies, en die is heel lastig.
Ja, en, absoluut.
Het grappige is dat ik werk dus met heel veel wat we noemen high performers. Dus dat zijn mensen die in alle opzichten, volgens tenminste alle maatschappelijk goedgekeurde opzichten, de beste mensen zijn. Topsporters. Die zijn podium, stage performers, bekende mensen, CEO's van miljoenen bedrijven. En het grappige is dat zij noemen zichzelf de high performance crowd. En ze huren mij dan in als high performance coach om ze nog meer high performance te geven. En dan vraag ik van, waar heb je dan die hoge performance in? Want het is superleuk dat je een miljoenenbedrijf kan draaien.
Yeah.
Maar kun je de basale biologische menselijke functies nog onderhouden? En als je vanuit biologie bekijkt, gaat alles over seksen en poepen en slapen, de basisdingen. En dan stel ik ze die vraag. En het is best wel een heftig moment voor ze, want ze betalen mij veel geld om hun performance te hacken. En dan vraag ik ze of ze wel kunnen poepen en seksen en slapen, zeg maar, om het heel even lomp te zeggen. Dus de vraag is eigenlijk, kun je als je thuis komt van je werk en je hebt de hele dag gewerkt voor je gezin, voor je kinderen, en kun je dan als je thuis komt je kinderen knuffelen zonder aan je e-mail te denken? En kun je als je in bed ligt je ogen dicht doen en gaan slapen? Kun je als je eet, je eten kauwen en verteren en zonder problemen en pijn en narigheid ook weer gebruiken en eruit gooien? Dat zijn hele basale, soort van de basale biologische functies die we hebben als mens. En dan zitten ze daar van, oh shit, nee, dat kan ik niet. En dat zijn de belangrijkste dingen, weet je wel. Waar doe je het voor? Ja, voor mijn gezin, zeggen heel veel mensen. En zo heb ik ook heel lang in zo'n riedeltje gezeten. Ik was dan aan het spreken over deze onderwerpen. En dit is voor mij ook echt een omslagpunt geweest. Dat ik me realiseerde van, ja, ik ben aan het toeren. Mijn boek doet het goed. Alles gaat helemaal lekker. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik deed het allemaal voor mijn gezin en voor gezelligheid. En dat ik ook zelf die mogelijkheid had verloren. En ik deed dan precies waar ik van hield. En het was purpose en het was fantastisch. En nog was het voor mij heel moeilijk om te schakelen. En het leuke is dat daar wel hele praktische manieren voor zijn om te gaan schakelen. En een daarvan is voor mij ook weer om even stil te staan. Hey, ik ga dood. Wat is nou echt belangrijk in het leven? Met mijn kinderen spelen of met mijn vrouw gezellig samen op de bank zitten en dat intieme moment beleven. Hoe kom ik daar dan? Nou, waar ik mensen vaak in train, is om een manier van ademhalen te vinden. Een kleine ademinterventie van 4 of 5 minuten. Die ze eigenlijk die schakeling laat maken van die fight-flight stand naar die stay-and-play stand. Dus om eigenlijk in een paar eenvoudige stappen te voelen hoe je terugkomt en eigenlijk landt in je lijf en landt in wat je belangrijk vindt. Dat lijf is zo belangrijk erin. We zitten heel erg in een mind-gecentreerd denken. Ik denk dus ik ben. Maar de gedachten die we hebben en de kwaliteit van de gedachten en dus ook de output van ons brein, waar we ons op kunnen focussen, dat zijn uitkomsten van een bepaalde fysiologische staat. Ja. Dus als jouw zenuwstelsel in een staat van onveiligheid is en daardoor ga je in een flightstand, mm-hmm. dan is er een hele grote kans dat je gedrag eruit ziet als, ik ga snoepen om dat te verdoven. Of ik ga smoesjes bedenken waarom ik iets niet doe. Dat is heel erg flightgedrag, vluchtgedrag.
Op mijn telefoon scrollen
en de hele tijd maar mijn eigen leven proberen niet mee te maken. En dan vervolgens hebben we weer een mind die over dat gedrag kan oordelen. Dus dan ben je eigenlijk de hele tijd in dat innerlijk gevecht aan het voeren. Terwijl je lijf heeft gewoon de oplossing. Dat zit daar gewoon in dienst van jou te wachten totdat je de kans geeft de kans geeft om een staat te creëren waardoor je een rustigere gedachte kan hebben. En dit is waarom ademhaling zo in populariteit aan het stijgen is. Veel mensen die mediteren, en dat zullen jouw luisteraars ook herkennen, je gaat zitten. Zo van, innerlijke vrede, eindeloze rust, hier komt ie. Fuck, dat duurt lang, weet je wel zo.
Ja, lukt niet.
Terwijl met ademhaling kun je dus meer schakelen naar die staat, als je die staat wil.
Dus komt thuis.
Van welk moment wil ik dan anders? Wil ik 's avonds makkelijker in slaap komen? Wil ik als ik thuis kom meer tot rust komen? En ik heb bijvoorbeeld een ademoefeningetje op mijn website staan. Die heet Focus Reset Breathing. Dat is 4 minuten.
Wat is je website? Misschien even, wil iedereen nu naartoe.
Je kan naar mindlift.com/focusreset. En het is een begeleid ademoefeningetje, heel eenvoudig. Waarin je ademhaling langzamerhand vertraagt. En aan het einde wordt die een beetje moeilijk, dat je eventjes de ademnood voelt. Die hebben we toen gedaan, ja. En in dat momentje van ademnood herinner je je lijf er eigenlijk aan van, memento mori, je gaat dood. Hè? Dus dat is eventjes die prikkel van, wacht even. Ik heb niet genoeg adem. Of het voelt even alsof ik niet genoeg adem heb. En dat creëert eigenlijk een noodzaak om dus weer die hartslag te verlagen en tot rust te gaan komen. Dus wat ik de mensen eigenlijk bijna als soort van recept geef van, als je dus dat schakelmoment wil, dus je wil eigenlijk je huis binnenlopen en je vrouw aankijken en echt oogcontact maken en elkaar echt zien en voelen en echt met je kinderen spelen en de intimiteit van dat gezinsleven ervaren. Dan kun je dat gaan trainen door... Ja, je zet je auto neer. Geen ademoefeningen doen in de auto, alsjeblieft, lieve mensen.
Nee, nee.
Je zet je auto neer voor je huis en je zet je auto stil. En in plaats van dat je naar binnen rent, geef je jezelf 5 minuten. Je begeleidt jezelf of je luistert naar een geleide ademoefening. Je ogen dicht, je zakt er even helemaal in. En dan voel je misschien een gaap opkomen. Of je voelt misschien dat je ogen in een staarstand komen. Je voelt misschien dat het water een beetje in je mond loopt. Het zijn allemaal tekenen dat je afdaalt naar die rustige, die rest and digest kant. Naar die stay and play kant van je zenuwstelsel. Dan voel je je misschien ook moe worden. En dat is weer dat mensen denken van, oh nee, maar ik ben carrière-tijger. Ik ben niet moe, go. En sommige mensen realiseren zich van, oh ja, ik heb net een half uur geleden mijn laatste koffie gedronken om de laatste to-do's af te maken. En nu zit ik met een cafeïnepiek waar ik mee moet dealen. Dus dat is ook echt iets om naar te kijken. Van, zit je je lijf niet heel erg in de weg met bepaalde gewoontes, zoals suiker, cafeïne, alcohol, sigaretten. Waar ik, al die dingen heb ik op zich niks tegen, maar als het je helpt, dan is het mooi. En dan is 5 minuutjes. En dan zak je even binnen. En dan herinner je jezelf eraan, dit is belangrijk voor mij. Ik ben nu in een rustige staat. Leg je je telefoon weg. En dat is best lastig in het begin. Maar die ademoefening die helpt op zijn minst om in zo'n rustige to-do-staat te komen. Of to-do-staat.
Ja.
Ontspanstaat. Ik was aan het nadenken over de volgende deel van de vraag.
Ja.
Het risico is als je mij een vraag stelt dat je dan antwoord krijgt. En dat die lang is.
Nee, maar dit is fantastisch.
En dan loop je naar binnen en dan ben je rustig. Op het andere deel van de vraag terug te komen. Ja. Een to-do-lijst die altijd maar langer wordt. We hebben de aanname, hebben we ook op school geleerd. We zijn in alle opzichten ingeprent. Als het niet lukt, moet je gewoon langer je best doen en beter je best doen en meer focussen. Wat betekent, je gaat aan een taak beginnen. Het voelt niet helemaal lekker, je zit stil, je lijf wordt lui. Je doorbloeding gaat omlaag, het gaat minder bloed naar je brein. En na 20 minuten zit je een soort van als een zombie te proberen die taak af te maken. En dan ga je dus veel minder effectief, veel minder efficiënt ga je werken. Je komt in een onhandige houding. Je schouder gaat pijn doen. Je gaat in je borst ademen. Het is altijd een hele cascade van dingen die gebeuren. Wat over tijd in je gewoontes komt. Wat je ook kunt doen, is als je een uur hebt om te werken, kun je zeggen van oké, ik ga in plaats van een soort van marathon lopen op een heel laag pitje, maar proberen om er doorheen te komen. Kun je ook zeggen, ik ga intervals doen. Ik ga sprintjes trekken. Ik zet een timer voor 20 minuten. Om 20 minuten te concentreren, dat lukt al. Wat ik het liefste doe, is een taak waar ik eigenlijk niet zoveel tijd mee bezig wil zijn. Bijvoorbeeld e-mails beantwoorden. Oké, ik heb 30 minuten om e-mails te beantwoorden. Dan ga ik een timer zetten op 20 minuten. En dan heb je een beetje dat deadline gevoel van, oké, het is een challenge. Ik ga ervoor. Ik ga echt ass kicken op deze. Timer gaat aan. 100% focus. Geen afleidingen, niks. Focus muziekje op koptelefoon. Gaan. Zodra de timer gaat, laat je alles vallen. Sta je op en ga je bewegen. Geef jezelf 5 minuten pauze. Dan zou je zien dat die 5 minuten pauze, en in die pauze moet je vooral niet nog op je telefoon kijken, maar alle dingen doen die je brein helpen om tot rust te komen. En daar hebben we allemaal hele mooie Nederlandse woorden voor, zoals lamballen, lanterfanten, niksen, uitwaaien. Dat zijn allemaal, we hebben zoveel mooie woorden voor dat en we gebruiken ze heel weinig. Wanneer ga je nog lamballen of lanterfanten of
nooit
uitwaaien?
Weet je wel? Ja, je kan wel lamballen, maar dan wel op een manier dat je dan daarna je een sukkel voelt. Niet dat het productief en
precies,
goed is.
Dus dan ga je 5 minuten gewoon productief lamballen en een beetje rondwandelen en voor je uitstaren. Nee, mensen zijn al, het is wel grappig, want dan zit jij te werken en je komt er maar niet uit en het lukt niet. En dan loop je, loop je weg van je bureau en dan ga je naar de play en op play heb je opeens het geniale idee. En dan denk je van, oh, wat een vrede speling van het lot, dat ik hier mijn goede idee krijg, terwijl ik het daar nodig heb. Of even wandelen en met je gedachten afdwalen was de voorwaarde, fysiologisch, waardoor je brein weer dat idee kon hebben.
Ja, want dus, we staren ons zo dood soms precies op dingen die we gaan voor een scherm zitten en dan verwachten we dat we nu het allerbeste idee, creativiteit, ja, alles in één keer voor ons ligt, terwijl je geeft je hoofd helemaal niet de tijd om dingen te verwerken.
Absoluut. En dit is ook hoe ik mijn boek heb geschreven in 30 dagen. Ik kon niet uren achter elkaar schrijven, want ik had helemaal niet zoveel concentratie. Maar wat ik wel kon, 20 minuten gaan gewoon fucking handen op, toetsenbord rammen. Maakt niet uit als er maar dingen op papier komen. Timer gaat, weglopen, bewegen. Ik maak graag muziek. Dat helpt me heel erg om een soort van te rechargen. Wat ervoor zorgde dat ik dus in een uur 2 blokken van 20 minuten ging werken. En 2 keer 5 minuten pauze had. En nog 10 minuten over had om losse eindjes op te lossen. Maar die had ik vaak niet nodig. Dus het kwam erop neer dat ik 40 minuten aan het werken was. En dus in die 40 minuten alles afkreeg. En dus 2 keer zoveel pauze had als normaal. En dit was voor mij ook een inzicht toen ik stopte met roken. Dat is heel grappig. Ik stopte met roken en opeens nam ik geen pauzes meer.
Zo.
Toen ik rookte was het zo van, hey, luister, maakt me niet uit wat er gebeurt, wat het moet gebeuren. Mijn lijf zegt, tijd om te roken.
Ja.
Dus nu ga ik roken. En dan gaf ik mezelf een pauze. En toen rookte ik niet meer. En toen had ik niet meer dat momentje van verbroedering in het rookhok met mijn rookbroeders. Weet je wel.
Ouwe hoeren.
En een beetje voor je uitkijken. Ademoefeningen doen. Diep ademen. Is dat dan wel beter om dat zonder rook te doen? Maar in zekere zin is het een mindfulness momentje met je sigaret. Dat is de payoff die mensen ervan krijgen. Nou, dat is geen reclame om te gaan roken. Maar wat nou als je in plaats van met een sigaret diepe ademteugen neemt, gewoon naar buiten gaat met je maten en een paar diepe ademteugen neemt.
Ja.
Zonder de sigaret. Het grappige is, toen werd ik weer als mafkees aangestippeld. En dus als mijn maten naar buiten gingen om te roken en ik ging mee, dan was ik gewoon een van de rokers. En als ik precies hetzelfde ging doen, maar zonder een sigaret, en ik ging gewoon daar staan en diepe ademteugen nemen, dan was Casper weer raar aan het doen, weet je wel. Dus dat zijn twee heel eenvoudige dingen. Doe een ademoefening in de auto of in de trein. Of nou ja, in de trein wil je ook niet in slaap vallen, maar op een plek waar je even kan aarden. He, zelfs door te zeggen, af te spreken met je gezin, van als ik thuis kom, verdwijn ik 10 minuten en dan kom ik terug als een leuke papa. Of ik kom thuis en ik heb niet 10 minuten voor mezelf en ik kom terug als een gestreste papa. En daar gewoon een afspraak voor jezelf mee te maken. En dan kunnen ze je ook helpen. En dat is heel mooi, want dan zul je zien dat je komt binnen en je bent gestrest en dat je kinderen en je gezin zeggen van, hé, luister, even 10 minuten chillen, want we willen even die gezellige papa terug hebben.
Wauw. En die to-do-list.
Sprintjes trekken.
Intervaltraining. Ja. Oh, ik ga helemaal lekker op wat je zegt. En het is voor mij zelf ook een struikelblok. Het is een struikelblok om te stoppen met werken, valt er nog wel mee, want die telefoon gaat weg, maar je mindstate hangt er gewoon nog in.
Ja.
Daar kan je niks aan doen, want als jij je de hele dag bezig hebt gehouden met allerlei zaken, en er hangt altijd nog een hoop in de lucht, het is nooit klaar. Dat was ook zoiets wat ik laatst ergens hoorde. Ik heb altijd onrust aan het einde van een dag, want er is altijd nog zoveel dat je moet doen. Maar het zou eigenlijk heel raar zijn als je aan het einde van de dag alles af hebt. Je bent gewoon een werkend mens met dromen en ambities.
Zeker als je doet wat je dromen en je ambities je inspireren.
Ja.
Dan is het nog moeilijker.
Ja.
Want als je een baan hebt waar je niet zoveel om geeft, trek je de deur dicht en zoek het maar uit. Zie je morgenochtend. Maar, en in alle eerlijkheid, en mensen die mij kennen die weten dit, ik ben hier verre van perfect in. En dat is weer zoiets de reden dat ik expert ben op dit gebied. Is omdat ik het keihard nodig heb. En ik heb zelfs momenten gehad dat ik gewoon echt moest gaan zitten met mijn eigen boek. En echt even mijn ego zo weg. Oké, ik moet echt weer even zelf gaan toepassen. Weet je?
Maar dus dat
het hoeft ook niet perfect.
Ik voel me soms ook zo'n leugenaar. Dat ik zo de mensen het over meditatie en stress verminderen. En dat ik dan iets vertel wat ik dan ergens heb gelezen. Wat ik fantastisch vind. En dan zit ik als een soort balletje stress op de bank. Zo naast mijn vriend. Zo, die dan zegt, we zouden toch samen een film kijken. En dan had ik zo met één hand de telefoon. En dat zegt hij ook soms. Van Jezus, weet je wel. Luister gewoon naar wat je anderen zegt. Volg je eigen advies is. Maar het is grappig dat je dat zegt. Want juist, jij vindt dit zo interessant. En ik waarschijnlijk ook. Omdat het bij ons iets is waar we zelf mee spelen.
Ja, en ik denk dat het ook heel goed is dat jij deze rol aanneemt. Omdat jij niet gezien wordt als meditatieguru.
Nee.
En ik heb het nadeel dat mensen mij wel eens zo zien. Omdat ik een beetje wijs kan lullen over deze dingen. Maar soms zetten mensen me op een voetstuk. Dat ik echt denk van nee, dat is het punt niet. Het punt is juist dat... Ik zeg niet, kijk, ik ben de expert, ik doe het perfect. Ik zeg van, hey, dit is fucking moeilijk, toch? Met z'n allen zijn we het erover eens. Oké, dit is moeilijk. Ik vind het ook heel erg moeilijk. Maar dit werkt voor mij. En het werkt heel veel mensen. En het wordt daar iets beter voor.
En het is de moeite waard om de energie in te stoppen. We gaan door naar de volgende vraag. Hey Gwen, wanneer is een ademhalingssessie effectief? Als in werkt dat als je 10 minuten doet, 1 keer per week? Of wanneer je het nodig hebt? Of werkt het alleen als je het vaker doet? Nou, daar hebben we eigenlijk al een beetje over gehad.
Ja, op alles, behalve de laatste.
Oké, gaan we door. We hebben echt superveel vragen, dus ik denk, laten we er met vooral doorgaan. Hey, Gwen en Casper. Ik heb 2 jaar geleden een burn-out gehad. En ik heb toen gemerkt dat de spanning zich vaak opkropte in mijn buik. Ik weet dat door te letten op mijn ademhaling de spanning minder wordt. Maar toch merk ik het vaak te laat. Dan reageer ik kortaf, gespannen en is mijn lontje erg kort. Mijn ademhaling voelt dan oppervlakkig. En ik probeer op dat moment vaak even een ademhalingsoefening te doen via bijvoorbeeld Headspace. Toch zou ik deze situatie het liefst voorkomen. Zijn er tips, tricks of oefeningen om ervoor te zorgen dat je de hele dag lekker doorkomt en dat je dat gehaast en opgejaagde gevoel voor kan zijn? Liefs. Bam. Ja, dit wil natuurlijk iedereen.
Fantastisch.
Tips en tricks om de dag gewoon relaxed door te komen. Maar dat thuiskomen hebben we net al getackled. Maar dit is voordat je gaat beginnen.
Nou, deze persoon laat al een heel hoge mate van zelfinzicht zien.
Ja. Ja,
dus dat is belangrijk. Als je dat bewustzijn hebt, dan kun je daar een interventie gaan plaatsen.
Door die rust te vinden. Dus sommige mensen die luisteren misschien naar deze vraag en die denken, hoe weet je dit dan? Dit is, klinkt als een persoon die al veel rust heeft genomen. Heeft gesignaleerd waar jij het net over had. Die luistert naar zichzelf. Die ziet er gaan dingen fout. Oh fuck, ik begin mijn dag goed. Maar, en dan komt ze nu met deze vraag eigenlijk.
Ja, het zijn weer twee dingen. De eerste is je oefening inplannen. Dus in plaats van wachten op het moment dat het verkeerd gaat, gewoon timer zetten. En elke 3 uur gaat je, of elke 2 uur, of elk uur gaat je alarm af. Gewoon een hele serie timers. En er staat, ga even ademen, gek. En dan ga je zitten en dan ga je gewoon naar je buik ademen. Dat is al genoeg. En als je het nog wel effectiever wil maken, kun je het doen op 5 seconden inademen, 5 seconden uit. En eigenlijk op zo'n manier ademen, je hoeft niet per se je buik naar voren te gaan, maar eigenlijk wil je op zo'n manier ademen dat als je schouders en je borstkas zo weinig mogelijk bewegen. In het Engels zeg ik altijd, everything between your nips and your hips. Dus alles
dat klinkt in het Nederlands heel raar.
Tussen je tepels en je heupen mag alles bewegen. En dan zoek je gewoon, als je gaat tellen, of je kan een timer zetten, 5 seconden in, 5 seconden uit. Dat is een hele heel rustgevend adempatroon. Dus in de wetenschap ook heel vaak geduid als het meest kalmerende adempatroon. Dus een ademfrequentie, 6 ademhalingen per minuut is dat. En dan laat je zo heerlijk je adem uitzetten, je buik uitzetten.
Neus in, neus uit.
Ja, en dat heel veel mensen slaan spanning op in hun buik en ontwikkelen ook darmproblemen en zo. En het mooie is dat het middenrif is een enorme spier. En elke keer als je inademt, dan gaat het middenrif hopelijk naar beneden als je met je middenrif ademt. En dan masseert hij eigenlijk alle organen in die buikholte. En dat is een heel fijn rustgevend gevoel. En het brengt ook de doorstroming, zelfs van het lymfevloeistof, in je buik op gang. En als je door je borst ademt, dan, dus oppervlakkig ademt, dan heb je dat minder. Bovendien heb je met oppervlakkige adem dat je eigenlijk voornamelijk de bovenste lobben van je longen gebruikt. En die zijn wat kleiner. En als je met je middenrif ademt, krijg je meer uit elke ademhaling. Dus dat is heel praktisch. Maar vooral dus om dat te gaan timen van tevoren. Want je weet dat het gaat komen. Dus je kunt beter op 5 momenten in de dag daar alvast tijd voor inplannen. Dan hoeft het maar weinig te zijn. Want je raakt niet over je grens heen. En dus als je eenmaal over dat punt heen bent, dat het al te ver is, ja, dan heb je best wel veel tijd nodig om te herstellen. Maar als je van tevoren al weet van, oké, als ik zo naar mijn dag kijk, dan weet ik gewoon, na de lunch krijg ik een dip. Als ik nou voor de lunch die ademoefening doe en ik ga veel rustiger lunchen en ik heb veel meer pauze, ja. Dan heb ik na de lunch misschien die dip niet meer. Dus dan plan je dat zo in en dan kun je het voor zijn. En voor mensen met dit is, het klinkt als een heel specifiek probleem, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit herkennen. Dat die buik ook vast komt te zitten. Op een gegeven moment kan je niet meer naar je buik ademen, omdat dat bindweefsel en die spieren, die zijn gewoon een soort van op slot bijna.
Ik heb dat met mijn middenrif gehad. Ik heb echt die jaren voordat ik yoga deed en meditatie, dat ik bij een osteopaat zat. Die zei, ik weet niet hoe dit is gebeurd. Maar ik kon ook helemaal geen BH's dragen. Mijn hele middenrif zat gewoon op slot, daar zat gewoon geen beweging meer in. Nu denk ik, je bewoog niet en je was niet aan het ademhalen. Maar nog steeds merk ik hier alsof het een elastiekje zit. En als ik merk dat ik mijn BH los wil doen, dan denk ik, oké, something's absoluut wrong.
Dat is een heel, heel veel voorkomend iets. En het leuke is dat je daar met 1 sessie, kan ik daar mensen vaak wel mee helpen. Om daar heel veel rust in dat te brengen. En ook geef ik ze huiswerk om dat zelf te kunnen doen. Met hele eenvoudige handmatige oefeningen. Maar elke osteopaat inderdaad. En er zijn, iedereen die luistert heeft in zijn omgeving wel ergens een osteopaat te vinden, die weet hoe dat moet. En het is dan even ongemakkelijk, want er wordt even flink geprikt en losgemaakt. Kan heel veel emotie bij vrijkomen.
Ja.
In mijn workshop, als we middenrif massage doen, komt er altijd een herinnering of een emotie van die spanning komt boven. Maar dat kan al heel snel heel veel opleveren. En als laatste, hier is een heel belangrijk punt waar we het nog niet over gehad hebben, is dat als mensen last hebben van spanning en stress en ze willen graag rust, is dat ze heel erg gaan trainen om rustig te worden. Maar ze trainen om rustig te worden onder rustige omstandigheden. Dus bijvoorbeeld, of mensen gaan naar de dokter met een burn-out en de dokter zegt stress vermijden. En op korte termijn is dat natuurlijk een goed idee. Want je wil die stressor waarbinnen je dat probleem hebt ontwikkeld of die spanning hebt opgebouwd, die stressor wil je vermijden. Maar het is ook een beetje zoals dat als je naar een fysiotherapeut gaat en je zegt, ik heb een schouderblessure door te sporten, en dat de fysio zegt, niet meer sporten dus, dat is slecht voor je. En dus we willen, je wil wel stress opzoeken. Mensen zijn antifragiele systemen, wat betekent als je het uitdaagt en je hebt een uitdaging die je kunt overkomen, dan word je daar beter in. Dus als je alleen maar leert om mentaal rustig te zijn in je meditatiekamer, met je meditatiematje, met je wierook en je foto van Boeddha en de stem van Gwen op de achtergrond. En dat zijn de omstandigheden waaronder je kunt ontspannen en mindfulness ervaren. En vervolgens ga je naar het leven. Ja. En in het leven is dat niet zo. En er is een, ik ben even, volgens mij is het Brian McKenzie, maar iemand in mijn bubbel die zegt, if it doesn't work when you're on fire, it doesn't work. Ja, dus ja. Eigenlijk wat we moeten hebben is het trainen van het vermogen om rustfuncties in stand te houden onder een steeds hogere intensiteit en belasting. Dit is waarom ik zelf een sportschool ben gestart, samen met mijn broer, die is gewichtheffer. Waarin we dus eigenlijk mensen leren om op zenuwstelselniveau met steeds meer intensiteit toch rustig te blijven in je mind en in je ademhaling. Door bijvoorbeeld heel intens te trainen, maar alleen maar door je neus ademen. Zolang je door je neus ademt, blijf je in principe relatief rustig. Nou, dat betekent dat je qua output iets minder kan doen. Dus als je een hardloper bent en je ademt altijd door je mond en je gaat nu door je neus ademen terwijl je hardloopt, ja, dan moet je echt wat langzamer gaan, de meeste mensen. Maar op den duur heb je jezelf dus getraind om de meeste mensen kunnen al vrij snel op hetzelfde dezelfde snelheid weer gaan hardlopen, terwijl ze door hun neus ademen. Dus eerder gingen ze zoveel ademen en zoveel hardlopen. Ja. En als je dan naar een punt kan komen dat je zo weinig kan ademen, maar weer zoveel kan hardlopen, dan heb je jezelf dus getraind om die rustfuncties, neusademhaling, buikademhaling, ontspannen mind en body, te onderhouden onder een steeds hogere inzet en intensiteit. En wij doen dat dan heel intens met zandzakken en met hele zware gewichten. En daar zit heel veel in. En ik denk dat in de mindfulness, meditatie, yoga scene soms vergeten wordt dat we intensiteit nodig hebben om sterker te worden. Maar er zijn natuurlijk heel veel yogascholen zoals Ashtanga yoga, wat gewoon echt heel erg zwaar is. En dan heel erg zwaar zo'n oefening ingaan, maar wel je ademhaling tot rust blijven. Ja. En natuurlijk heeft die arts gelijk. Hè? Ik zeg niet dat het slecht advies is. Je wil natuurlijk inderdaad echt die specifieke stressor waaronder je gebukt bent gegaan, die wil je vermijden. Maar ondertussen is het wel echt zaak, wat mij betreft, dat is voor mij echt de grootste bepalende factor geweest voor de mindset en het gezonde lichaam wat ik nu heb, is om dus juist die rust en die kalmte te gaan trainen in de gym, in een ijsbad, onder een koude douche, onder extreme omstandigheden. Want die zijn dan metaforisch voor je leven. He, dus als je in een ijsbad kan gaan zitten en je kan je ademhaling helemaal tot rust brengen, wat ik natuurlijk heb geleerd met de Wim Hof methode, waar ik jaren mee heb gewerkt, fantastische methode om dus te zien, je gaat onder die koude douche staan bijvoorbeeld, of in het ijs zitten, je doet dit, je krijgt allemaal zorgen, je wil vluchten, je wil eruit, en een minuut later is je ademhaling ontspannen. Nou, dat is als oefening op zich al tof voor de fysiologische benefits, maar als je dan vervolgens, je bent met je werk bezig en die ene e-mail komt binnen die je niet wil krijgen, of je baas wil dat ene gesprek met je hebben, of je moet een conflict uitpraten. Ja. En dan voel je op een bepaald niveau je lijf diezelfde reactie maken van, ik wil hier weg.
Zo, ja, ik voel hem helemaal.
Dan ga je eigenlijk de andere kant op bewegen en je krijgt kramp. En als je dan weer hetzelfde kunt doen en jezelf terug kunt brengen, heb je jezelf dus geleerd om die mindfulness, om die rust, om die ontspanning te trainen onder een vorm van intensiteit. En er zijn talloze manieren om dat te doen.
Maar het is natuurlijk heel verleidelijk. En voor een hele hoop mensen, in ieder geval ik heb dit zelf gehad en ik zie dit soms ook terug bij mensen, je maakt hier net kennis mee. Je gaat mediteren. Je gaat een beetje offline. Je leert die rust kennen. En die rust is zo verslavend omdat je daar geen stress hebt. Mm-hmm. Dus dan ga je eigenlijk een soort van instinctieve reactie alles vermijden. Thuis blijven. De deuren dicht houden. Telefoon uitzetten. Gas terugnemen en denken, ik ga maar niet met die mensen afspreken. Want hier in die bubbel is het veilig. Maar juist als jij als mens wil groeien en ook voldoening uit het leven wil halen, dan zal je soort van moeten surfen op de golven die het leven je geeft. Ja. En wat jij, ik heb probeer dat wel, maar het is voor mij wel iets nog waar ik aan moet werken.
Iedereen. Maar het mooie is dat je surfen gebruikt, want surfen is een vaardigheid. Die golf die komt. En elke keer, ik ken heel veel surfers, ik heb met professionele surfers gewerkt en dit soort dingen. En die hebben echt een bepaalde soort mindset erin. Van die golf die komt gewoon. Ik kan er klaar voor zijn of kan er niet klaar voor zijn. En die golf kan van mij winnen. Ik kan gewoon helemaal gecrushed worden door die golf. En dan sta ik op en dan probeer ik het nog een keer. En zo word ik elke keer steeds beter in surfen. Het is gewoon een vaardigheid.
Ja.
En we zien rust als een staat. En we zien verlichting als een staat van zijn. En dan ben je daar. Of succes is een staat. En als je die bereikt, dan heb je hem.
Ja.
En zo werkt het helemaal niet. Het is altijd een vaardigheid. En ik denk dat Die competentie-mindset wordt heel vaak over het hoofd gezien. Zo van, je moet maar gewoon zo zijn zoals je hoort te zijn. En maar we zien het niet. We kijken niet naar de vaardigheden, de skillset, de oefeningen die je kunt doen om daar te komen. En wat ik heb geleerd in mijn hele pad is dat in principe zijn bijna al die dingen zijn te oefenen. Ja, en sommige mensen hebben een voorsprong omdat ze talent hebben. Sommige mensen hebben een achterstand omdat ze een genetisch iets tegen hebben zitten. Tuurlijk, maar uiteindelijk moet iedereen gewoon oefenen. Het is een vaardigheid.
Ja, nou, en dat ademhaling zo'n anker is, waar jij het zo over hebt, is natuurlijk fantastisch. Want het is iets wat je altijd bij je hebt.
En het is gratis.
Het is gratis, het is er altijd.
Je doet het toch.
Ja, je doet het toch.
Je moet het toch doen, kun je net zo goed doen.
Ja, en ook heel mooi wat jij zegt, inderdaad, dat roken, dat is dan normaal. Iedereen neemt pauzes, maar als jij dus op je werk zit, op je kantoor en je hebt stress, voel je dan niet gek als je gewoon af en toe naar de wc gaat om te gaan ademhalen?
Ja.
Als dit echt past, dan ga het ook gewoon proberen. Ik ga dit echt proberen, want ik vind die start van mij gaat supergoed. 'S Avonds terugschakelen, medium, die ga ik proberen. Maar ik ga dit ook echt door mijn dag heen pompen. Want en die timer zetten, ik ga dit echt doen. Ik weet het vaag, maar hoe jij het zo praktisch uitlegt, dat je denkt, ja, wat staat er nou tegenover? Weet je wel, je hebt een hele hoop stress op een dag, je loopt tegen een hele hoop muren aan. Een ademhaling, zoiets simpels als een ademhaling.
Ja.
Is dit een ademhaling die je terug kan vinden op je website?
Welk?
Die je net zei, die je iedere
vijf
dag kan
in, vijf
doen.
Uit? Ja, nee, dat kun je overal vinden.
Okay.
Dat is heel, heel eenvoudig. Vijf seconden in, vijf seconden uit. Volgende challenge wordt dat, met z'n allen ademhalen.
Nou, luister, ik ga jou gewoon ook nog bellen. Want we zijn net begonnen met Turbo Gwen. En dit is precies het doel. Weet je wel, gewoon praktische dingen toevoegen aan je leven, zodat het leuker en beter wordt.
Ja, that's
punt.
That's it.
Dus ik denk, ik wil echt nog met jou kijken van wat kunnen we dan met z'n allen gaan doen.
Ja,
en, maar ik heb hier nog een. Even kijken.
Kom maar door.
Er zijn nog twee vragen. Oké. In deze tijd struggle ik met het feit dat mijn thuis nu ook ineens mijn werk en studieplek is geworden, waardoor het lastiger is om studie en werk in de avond los te laten. Eerst kwam ik na een dag werken op kantoor of studeren in de bieb thuis en dan kon ik rustig op de bank bijkomen. Maar nu ben ik geneigd om in de avond ook nog wat dingen af te ronden. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier minder mee bezig ben en mijn thuiswerkplek beter kan scheiden? Punt.
Ja, die voel ik.
Ja, ik ook.
Ik werk altijd thuis. Bijna altijd.
Ja.
Ik denk kleine rituelen instellen.
Ja, zoals?
Zoals bijvoorbeeld heel eenvoudig. Kijk, als je in één kamer zit en je doet in die ene kamer alles, wat voor best wel veel mensen het geval is, dan is het denk ik heel goed om een hele specifieke werkopstelling te bouwen. En te bouwen zeg ik, dus dat betekent dat bijvoorbeeld je eettafel, dat je alles ervan afhaalt en dat je daar een werk-eettafel van maakt. En dat je aan het einde van de dag ook alles weer eraf haalt en het weer helemaal terugstelt. Dus als je puur het echt een ritueel van maakt van nu ga ik de werkmodus in, dat je allemaal fysieke dingen daarbij doet. Dat kun je versterken door bijvoorbeeld hele bepaalde playlists te spelen. Bepaalde muziek die je altijd in werkmodus luistert. Je kan zelfs een bepaalde wierook of essentiële olie. Hè, zo'n hele sterke
menthol
geur.
Stikje of
ja,
zo. Ja.
Hele sterke geur. Menthol is best wel een goede qua concentratie schijnt. Ik ben er niet zo heel erg thuis in de aromatherapie. Maar ik heb dat wel gebruikt. Een bepaalde smaak, kauwgom, een bepaalde soort thee drinken. En eigenlijk in alle opzichten zeggen van oké, dit is mijn werkritueel. Dat zet je helemaal in. Kies je favoriete muziekje om dat in te richten terwijl je dat doet. Het Eye of the Tiger of zo, iets wat je activeert.
Echt.
Het brein werkt gewoon heel goed op routine en rituelen. En de valkuil is natuurlijk een beetje om te denken van ja, moet ik elke dag mijn bureau opbouwen en weer afbouwen? Dat kost allemaal werk. Ja, maar dat is allemaal tijd die je normaal gesproken kwijt was aan naar je werk gaan.
Mm-hmm.
Hè, dus zie dan dat in plaats van naar je werk fietsen of in de trein stappen, ga je je werkkamer inrichten en dan ga je zo je werk doen. En dat sluit je dan ook weer af. Dan
de kop kamillethee.
Ja, met een kop kamillethee en dan 's avonds ontspannen muziek. En wat voor mij ook heel goed. Ik was heel blij toen de scholen weer begonnen. Dan heb ik namelijk een breakmoment. Want ik fiets dan naar de school om mijn dochter weg te brengen. En ik haal haar ook weer op. En dat is een beetje dat soort van je home commute of zo, weet je wel. Zo van je bent thuis en je werkt thuis. Maar je hebt even dat moment van ik ga ergens heen. Dus er even uit, een wandelingetje doen, is sowieso een heel goed idee nu dat de dagen korter worden. Want je krijgt steeds minder daglicht binnen. En zoals ik in het begin al zei, dat het daglicht is het eerste waar je biologische klok op reageert. En we leven vaak de hele dag in kunstlicht. Zeker in de winter zitten we binnen met kunstlicht. Dus dan is het nog beter om 's ochtends, voordat je gaat werken, eventjes daglicht binnenkrijgen. En zelfs op een bewolkte grijze winterdag is gewoon het lichtspectrum en de intensiteit van daglicht. Er zijn heel veel publicaties over, heel recent ook, heel goed wetenschappelijk onderbouwd. Die zetten eigenlijk je circadiaans ritme, je biologische klok. En als je dan 's middags hetzelfde doet, in de winter gaat dan de zon zelfs al een beetje onder, heb je nog een keer daglicht. En als je dan weer binnenkomt, kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om ook van lichtintensiteit te wisselen. Dus overdag heb je lampen aan en je hebt wit licht. En dan 's avonds doe je bijvoorbeeld kaarsen aan. En ga je lekker lezen bij kaarslicht. Ah. Dat is sowieso een goed idee.
Oh, het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes, ja, die je voor lief neemt, die automatisch gaan, waar je zo'n groot verschil mee kan maken. Ja. Mooi.
Ritueel.
We hebben de laatste vraag. Dat is een hele fijne afsluiter. Hey, ik ben een Casper.
Hey.
Nee, dat was een andere. Ik heb een vraag voor Casper. Ik ben een ontzettend moeilijke slaper en ik heb hier alles al voor geprobeerd. Denk aan meditatie, medicatie, sporten. Zei ik nou twee keer medicatie? Meditatie, medicatie, sporten, juist niet sporten, lezen, thee, etc. Wanneer ik niet kan slapen, probeer ik heel rustig te worden en te letten op mijn ademhaling. Maar ik word hier vaak alleen maar gestrest ervan. Mm-hmm. Pas wanneer ik accepteer dat ik niet kan slapen, val ik in slaap. Hoe kan dit? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het niet slapen sneller los kan laten, zodat ik juist wel kan slapen?
Wow.
Bam, bam, bam. Inception. Maar ik begrijp precies wat hier wordt gezegd. En om hem even mooi af te ronden. We zijn eigenlijk met jou door een hele dag heen gelopen. Je hebt ons allemaal tips en tricks gegeven. Slaap is belangrijk, toch? Heel belangrijk.
Ja.
Hoeveel uur slaap jij per nacht?
7 of 8.
Oké, okay. Ja. En hoe ben je erachter gekomen dat dit voor jou ideaal is? Is dit bij iedereen tussen de 7 of 8 uur of is dat bij iedereen anders?
Op papier, in theorie, is dat zo, ja. En er zijn de slaapwetenschappers. En dit is natuurlijk allemaal... ik heb het allemaal bestudeerd, hè, al die literatuur. Niet alle literatuur, maar... Het is voor mij een groot onderwerp geweest. Omdat er zijn wel mensen die zeggen van ik kan met minder af. Maar op de lange termijn is er eigenlijk geen substituut voor slaap. En het is ook raar om te denken dat het belangrijk is om minder te slapen. En in het boek Why We Sleep, volgens mij heet de auteur Matt Walker, moet ik even checken nog, maar die zegt heel mooi in het begin van, het is raar om te denken dat we besteden 1/3 van ons leven besteden we aan slaap.
Ja.
Dus het is heel vreemd om te denken dat daar minder belangrijkere dingen gebeuren dan in de 2/3 dat we wakker zijn.
Ja.
Dus voor mij, mijn dochter werd geboren, mijn boek kwam uit, dezelfde fase. Mijn boek deed goed in Amerika. Mijn dochter sliep de eerste 9 maanden niet, alleen maar huilen. Dat was heel zwaar, mentaal echt extreem zware periode. En ik allemaal jetlags. Dus ik heb de afgelopen 2 jaar nog steeds, eigenlijk bouw ik er dagelijks aan om mijn slaap goed te krijgen. En nu slaap ik weer goed. Dus één ding wat voor mij helpt is om te meten. Om bij te houden. Er zijn verschillende tools waarmee je dat kan doen.
Fitbit.
De Fitbit doet het niet zo heel goed, maar dit is de Aura Ring die ik gebruik. Dus het is een
wat
ring
is
met
3
sensoren erin. En die houdt 's nachts mijn kerntemperatuur bij, mijn hartslagvariabiliteit, mijn ademtempo. Ja. Het is een Fins bedrijf. Ik ken die lui ook. Echt een heel tof product. En die geeft mij 's ochtends eigenlijk een meting. En die vertelt me hoeveel diepe slaap, remslaap en ondiepe slaap ik heb gehad. En op basis daarvan. En ook wat mijn ademtempo was. Dus hoe snel ik heb geademd. Wat mijn kerntemperatuur was. En mijn hartslagvariabiliteit. Dat is een hele belangrijke meter om te weten hoe hersteld je bent. Hoe gestrest je bent. Dat helpt er. Meten is weten. Dat is dus een...
Maar dat kan ook op allerlei andere manieren, toch?
Er is een apparaat heet Whoop. Ik denk dat Fitbit doet het aardig. Apple Watch doet het aardig.
Ja, precies. Ja,
dus er zijn heel veel manieren om dat te meten. Je kunt zelfs... ik heb dan daarnaast nog mijn telefoon. Ik wil eigenlijk mijn telefoon niet bij me hebben. Maar ik wil mijn ademhaling horen. En ook ik ben bezig met mijn snurken helemaal weg te halen. Want ik kan zelfs met mijn mond dichtgetaped snurken.
Wauw, dat is een talent.
Talent, ja, echt talent. En ik heb dan ook nog een neusopener. Ik heb echt een heel raar slaapritueel, maar het werkt.
Ik wil wel zien hoe jij eruit ziet.
Ja, dus ik heb een foto op mijn Instagram. Volg me op Instagram.
Ja, volg Casper's Focus.
En ik heb dus echt oordopjes in en ik heb een slaapmasker op, zodat ik altijd even donker slaap. Ik heb een kussen wat heel compact inpakt voor als ik moet reizen, dat ik altijd onder dezelfde omstandigheden kan slapen. En ik heb dan een neusopener. Dus 2 tapejes en een magnetisch ding, die trekt dan mijn neus. En dan heb ik opeens 2 keer zo'n grote neus, zodat ik door mijn neus kan ademen. En mijn mond dichtgetaped. Dus eigenlijk alles is dicht gestopt, behalve mijn neus, die is opengetrokken. Maar goed, zoals ik zei, ik ben een mafkees. Dus dat is iets wat mij helpt om goed te ademen door de nacht heen. Maar om even praktisch op deze vraag terug te komen. Er zijn een aantal dingen waarvan mensen zeggen, ik heb alles geprobeerd. En je hebt nooit alles geprobeerd. Als je er echt niet uit kan komen, meten is weten. Dus voor biohackers is het heel belangrijk om data te hebben. En op basis van die data kan je dan gaan kijken van ja, wat gebeurt er eigenlijk? Veel mensen worden bijvoorbeeld midden in de nacht wakker. Ze vallen als een blok in slaap. Je gaat liggen en je bent meteen weg. En een paar uur later word je wakker en dan kan je niet meer slapen. Nou, dat kan een teken zijn dat je hormonale cyclus van dag en nacht niet goed mee draait. Waardoor je eigenlijk te moe naar bed gaat. En dan midden in de nacht een cortisolpiek krijgt. En eigenlijk moet je 's ochtends gewekt worden door een cortisolpiek onder invloed van daglicht. En dat kan dus verschuiven eigenlijk. Zoals elke hormonale cyclus kan zich verschuiven. Dus iets wat voor heel veel mensen heel goed werkt, waar ik het net ook over had, waar veel publicaties over zijn, maar wat veel mensen nog niet toepassen, is het veranderen van het soort licht wat je binnenkrijgt en wanneer. En het gaat dan vooral om lichtintensiteit. En er zijn best wel hele logische dingen. Dus door de dag heen, 's ochtends als de zon opkomt, zit er heel veel rood spectrum in het licht en ons lijf reageert ook op dat rode spectrum op een bepaalde manier. Als het licht dan wit wordt, dus heel fel wit licht, zoals wat we hier in de studiolampen hebben, dan is dat een teken dat het dag is. En er is een bepaalde lichtintensiteit nodig om dus jouw biologische klok te vertellen, nu is het dag. Dan komt daar een bepaalde fysiologische reactie op, zoals bijvoorbeeld de aanmaak van een beetje cortisol. Daar word je wakker van en helder en alert. En dan 's avonds is het de bedoeling dat we het licht, onze lichtbron, die komt aan de horizon te staan en die wordt weer rood en minder intens. En dat is een heel belangrijke signaalfactor voor je lijf om te weten welk moment van de dag het is. Dus het kan bijvoorbeeld al helpen om de lampen die je 's avonds aan hebt te dimmen, kaarsen te gebruiken en ze ook op horizon afstand te zetten en dat je ze niet boven je hebt zitten. Want als je dus fel licht recht van boven krijgt, dan is dat eigenlijk een daglicht trigger. Ja. En dus ook 's avonds niet meer naar je scherm te kijken. Ik draag 's avonds ook een bril die het blauwe licht eruit filtert. Er zijn de meningen een beetje over verdeeld in de wetenschap of dat werkt.
Is dat een bril op sterkte?
Nee, ik draag gewoon
een bril alleen voor het licht.
Ja, dus het is een oranje bril die het blauwe licht eruit filtert. En dat is een beetje hetzelfde als wat die filters op je telefoon proberen te doen.
Ja.
En dit is een beetje een veld waarin de meningen verdeeld zijn. Er zijn wetenschappers en experts die zeggen van ja, dat het gaat erom om minder licht binnen te krijgen en de kleur maakt niet uit. En er zijn mensen die zeggen, nee, blauw licht is echt de boosdoener. Maar hoe dan ook, 's avonds het licht dimmen, al heel vroeg, geen nieuwe input krijgen vanuit lichtbronnen. Want we hebben niet alleen licht, maar ook informatie, want het is een schermpje. En dat kun je doen door een bril te dragen of door kaarslicht te gebruiken. Dus eigenlijk zo donker mogelijk slapen is ook een belangrijke. Daarom draag ik ook een slaapmasker. En een goede nacht begint al bij je ochtendritueel. Dus 's ochtends je klok zetten. Dat je lijf weet, nu begint de dag, door naar buiten te gaan en daglicht binnen te krijgen. Dan heb je ook het voordeel dat je frisse lucht binnenkrijgt. Dat je even wat beweegt. En het liefst voordat je naar kunstlicht kijkt. Dus eigenlijk dat de eerste lichtprikkel na het donker zoveel mogelijk daglicht buiten is. Dat schijnt te helpen. Dus ik heb een soort van lichtdieet samengesteld voor mezelf over wanneer ik welke soort licht binnenkrijg en bepaalde dingen eruit gehaald, bepaalde dingen toegevoegd. In de winter, als ik wakker ben voordat er daglicht is, dan heb ik een daglichtlamp die een beetje lijkt op een studiolamp. En dat ik 10 minuten lang fel licht binnenkrijg van 10.000 lux. Je hebt zelfs een bril die je kan dragen. Die zet je dan op je hoofd. Gebruiken veel biohackers. En die schijnt van bovenaf een vrij felle lichtbron in je ogen. Maar die verblindt je niet, omdat die alleen maar de informatie geeft aan je ogen. Dus daar kun je gewoon je ding mee doen. En dan krijg je daglicht binnen. Dus er zijn allemaal van dat soort oplossingen. Maar gewoon naar buiten gaan.
Een hele wereld voor mij open hier.
Gewoon naar buiten gaan helpt ook heel goed.
Maar dit licht allemaal, je licht reguleren, een licht dieet, bewustzijn van het licht om je heen. Dat kan je dus 's avonds helpen om dieper, beter te slapen.
Ja, dus vooral om je klok te zetten. Dus echt je biologisch ritme. En we hebben dat niet door in ons moderne leven. Maar we leven bij de gratie van hormonale cycli. En die hormonale cycli, die zijn één hele belangrijke, is gewoon afhankelijk van de zon. De zon is onze grote levensgever en daar zijn we helemaal op afgesteld. Biologisch gezien voor een heel groot deel. Dus ook je stofwisseling is afhankelijk van hoeveel zon je binnenkrijgt. En dit is ook waarom heel veel mensen noodzaak voelen om in de winter op een zonvakantie te gaan. En dat we met z'n allen in de zon willen zitten opladen. Dat is niet alleen omdat we het leuk vinden om bruin te worden. Dus het is veel. Je lijf weet gewoon dat het er goed voor is. Dus dat is er eentje. Ik denk dat er zijn heel veel supplementen met melatonine. Dat vind ik een beetje sketchy. Want dan ben je eigenlijk echt heel erg aan het inbreken op je op een natuurlijke functie die je eigenlijk van nature wil laten opstarten.
Ja.
Melatonine is alleen maar het ga maar slapen hormoon en niet het blijf lekker slapen hormoon. En er zijn nog wat voedingsaanpassingen, die zijn heel persoonlijk. Maar veel mensen, als je bijvoorbeeld 's avonds suiker eet, dan gaat je bloedsuiker omhoog. In reactie maakt je lijf insuline aan. En als je insuline aanmaakt, die zet even de cortisolreactie uit en dan kom je tot rust. Oftewel, van zoetigheid eten word je inderdaad eventjes rustig.
Ja. En
dan kun je ook weer hebben, s'avonds heb je dat nodig om tot rust te komen. Een biertje, alcohol is ook gewoon suiker. En dus alcohol zelf gedraagt zich stofwisselingsgezien als een suiker in die zin.
Ja.
Dus dan val je daar lekker op in slaap. Maar dan opeens kun je bijvoorbeeld een piek van dal krijgen. Waardoor je lichaam het bloedsuiker wil herstellen. En dan maakt het weer een beetje cortisol aan om die bloedsuiker te herstellen. Waardoor je opeens wakker wordt met cortisol en je kan niet meer slapen en je ligt wakker met een druk hoofd. Yeah. Dus het is voedingsaanpassingen kunnen helpen. Dus het kan bijvoorbeeld helpen om na je avondeten gewoon niet meer te eten.
Yeah.
Als je dan suikercravings krijgt, wat veel mensen krijgen, dan doe je een ademoefening. En het is weer zo'nzelfde soort ademoefening als die ik zei, waarbij je lichaam tot rust komt. En vaak merken mensen dan dat ze geen suikercravings meer hebben, omdat... Ja, die stressstand die leeft op suiker. En als je uit de stressstand gaat, dan heb je minder behoefte aan die brandstof voor veel. Kan helpen. Al is het alleen al om een bewustzijnsmomentje ertussen in te bouwen.
Ja.
En dan gewoon ouderwets kaarslicht en een boek lezen, ademoefeningen doen. En vooral meten. En dat is het ding, als je zegt, ik heb alles geprobeerd. Maar als je alleen je eigen subjectieve ervaring hebt om te weten wat de kwaliteit is van je aanpassing, dan is het soms heel lastig. En daarom is kwantificatie, dus bijhouden, meten met een tool, een hele waardevolle manier om te kijken wat je eruit kan halen.
Fantastisch, fantastisch. Oh mijn god, we hebben gewoon allemaal tips gekregen voor het klokje rond. Om beter te focussen, lekkerder in je vel te zitten, beter te slapen, stressvrijer je dag door te komen. Ik ben echt zo blij dat je er was. Alle vragen die ik hier heb... Er zijn er nog wel een paar meer, maar we hebben sowieso al record langs de podcast ooit opgenomen.
Dat is een gewoonte die ik had. Ja,
ja, maar fantastisch, want ik hang echt aan je lippen. En alles waar jij mee bezig bent. Ik dacht dat ik wel een beetje thuis was in de wereld van zeg maar self-improvement. Maar ik hoor jou nu al allemaal dingen zeggen in een gesprek van anderhalf uur. Van denk, oh, er is zo'n breed spectrum aan dingen die je kan doen. Kleine dingetjes, praktische dingen, waardoor je leven, de kwaliteit van je leven, omhoog gekrikt wordt.
Ja. Wat ik als laatste nog wel over zal zeggen, is wat jij doet, is je wordt er enthousiast van.
Ja.
En dat is denk ik een hele belangrijke voor mensen om zich te realiseren, dat als je 10 dingen hebt gehoord die je wilt toepassen, geef jezelf niet nog een to-do-list. Ga gewoon spelen. Voor mij is dit allemaal spelen. Ik ben mezelf niet aan het afdwingen. Ik ben mezelf niet dwangmatig aan het optimaliseren. Ik word wakker en ik denk, wauw, wat grandioos interessant om dit ingrediënt uit te zoeken. Of dat, weet je wel. Dus jezelf optimaliseren, je leven, je gezondheid op een beter niveau krijgen. Dat hoeft geen sport te zijn. Het is geen competitie. Het is gewoon, dat kan ook een creatief proces zijn. Waar je gewoon enthousiast van wordt. Denkt van, ja. Want ik doe ook wel eens dingen dat mensen vragen van, ja, waarom doe je dat? Want je weet altijd precies wat je doet. Nee, ik doe het gewoon omdat ik het gewoon... leuk vind, omdat ik het interessant vind. Omdat ik het interessant vind, ga ik gewoon 4 dagen niet eten en kijken wat er gebeurt. Vind ik lachen.
Ja.
Kijk wat er gebeurt. Weet je wel? Dus dat is wel echt iets wat ik mensen wil meegeven. Als je iets doet, dan is het waarom is altijd belangrijker dan het wat. Nee, dus je kan gezond eten en mediteren en jezelf helemaal fit sporten omdat je vindt dat je niet goed genoeg bent. Ja, dan heb je er niet zoveel aan. Maar als je gaat sporten en mediteren en gezond eten uit enthousiasme, uit zelfliefde, omdat je zoiets hebt van ja, dit vind ik cool. Dit ga ik gewoon voor mezelf lekker doen. Ja. Ja, dan werkt alles. Ook als er iets niet resultaat geeft, dan heb je het leuk gehad.
Ja, precies.
Creatief proces.
Als mensen denken, Casper, amazing, ik wil meer. Website mindlift.com.
Ja.
Wat nog meer? Want jij geeft ook trainingen. Ze kunnen bij jou terecht. Social media, YouTube.
Ja. Ja, dus op mijn website is informatie te vinden over mijn retreats en events. En ik spreek veel voor bedrijven ook. En op Instagram ben ik heel leuk te volgen. Oh ja, ik heb trouwens een link in mijn bio staan. En daar heb ik een opeenstapeling. Ik heb tijdens de coronaperiode allerlei gratis dingen gedaan. Gratis ademsessies online en oefeningen gemaakt en zo. Gewoon om lekker bezig te zijn. En die heb ik allemaal compiled in één monster e-mail met een paar uur aan ademoefeningen en ook lezingen over deze dingen.
Yes.
En die staat in de link in mijn bio. Dus die kun je gewoon vinden en klikken en dan een hele bak gratis informatie.
Oh, fantastisch. Ja, ik denk dat ik ook af en toe ga kijken wanneer nieuwe retreats zijn. En ik wil veel meer van dit in ieder geval. Dus of dat nou nog met camera's erbij is, wie weet. Of persoonlijk, ik ben echt fan. En ik ben echt super dankbaar dat jij hier was. Want in diezelfde dagen dan nadat ik die op tijdloos was en die jouw sessie heb gevolgd, is heel Turbo Gwen ontstaan. En heeft het tweede seizoen van de podcast soort van heeft het een beetje vorm gekregen, een andere vorm. Het zijn allemaal puzzelstukjes en daar was jij er één van. Dus dat jij hier dan ook vandaag zit, is heel vet.
Wat leuk. Het is mijn ware eer. Ik vind het echt leuk.
Super fijn. Dankjewel, dankjewel. Fijn dat jullie hebben geluisterd. Kick-ass iedere ochtend met mij tijdens hashtag met z'n allen mediteren. En dan zie ik jullie volgende week. Doei.
Doei.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.